Ja, ja. En volgens mij is het uiteindelijk ook gewoon vooral iets dat moet gebeuren. En als je het mij vindt, ja, wie moet dat dan doen? Ja, dat maakt me niet zoveel uit als het maar gebeurt. Al is het de schoonmaker die de performance test uitvoert. Heel plat gezegd. Dat gaat niet gebeuren, maar...
Welkom allemaal weer bij een aflevering van Codeklets. Dit keer zitten we alweer in aflevering 6 van seizoen 2. En vandaag heb ik weer twee hele leuke gasten bij ons op visite. En die houden zich vooral bezig met testautomation. Onze eerste gast is een goede kennis van mij die ik heb leren kennen tijdens een project bij Team Meulenhof. Paul de Witte, welkom.
Hi, goeiedag.
Hey, hey. Ik zal je proberen te introduceren, maar vul me vooral aan hoor. Hoe ik jou ken. Jij bent echt een IT-entrepreneur.
Ja.
Dus jij houdt daar echt van. Valt mij op. Hè? Ene bedrijf na het andere bedrijf ben je aan het oprichten volgens mij. Dus echt een entrepreneur by heart. Ik ken jou ook als een echte test-automation specialist. Ja, je geeft ook vaak trainingen. Je bent ook een DJ, hè?
Ja, toch? Nog steeds inderdaad, ja.
Ja, ja. Super, super, ja. Klopt. We moeten nog steeds even een keertje wat inplannen trouwens, maar goed.
Ja, moet je doen.
Ja. En je bent een the father of three, hè? Je hebt alweer 3 kids.
Klopt ook, we houden het ook bij.
Ja, oké. Dus,
nou, huis vol, auto vol, dan is het klaar, hè?
Ja, precies. Nou, ik zal verder ook niks over. Je bent een echte creator at heart. Ja. Dus, welkom Paul, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Ja, onze tweede gast is ook een specialist op gebied van test automation. De meeste test automation developers die kennen hem van YouTube en nog net geen radio geloof ik. Ofwel, ben je wel een keer op de radio geweest, Bas Dijkstra?
Nee, niet dat ik weet in ieder geval.
Niet dat je weet, ja. Nou goed, Bas Dijkstra, die kennen we natuurlijk van de verschillende trainingen die jij geeft. En natuurlijk de mooie blogs en alle conferenties waar hij regelmatig spreekt. Welkom Bas.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik aan mag schuiven.
Ja, zeker. Ja, ik bedoel, dit onderwerp, deze episode gaat over test automation. Aan wie moet je dan denken? Als je gaat googlen natuurlijk, dan zien we jouw naam in Nederlands. Dus we dachten, we nodigen je uit.
Ja, tof. Leuk.
Ja, zeker. Nou, was ik goed. Om even gelijk te beginnen. Het is heel normaal binnen Codeklets dat we iedereen even kort bevragen over van hoe ze begonnen zijn met hun carrière. Of misschien wel daar eerder. Zal ik eens even met Paul beginnen. Hoe is het allemaal begonnen bij jou? Hè? Is test automation echt heel snel begonnen of had je iets anders?
Ja, ik ben eigenlijk... na informatica studie ben ik eigenlijk een beetje automatisch in het testvak gerold. Ik ging werken bij een detacheringsbureau, Calcode destijds, als functional tester. En eigenlijk van daaruit zeg maar op een gegeven moment die transitie gemaakt richting automatisering. En dat had eigenlijk mee te maken. Ik had toen een klein detacheringsbureau en een aantal van mijn mensen die werkten inderdaad, die begonnen er net mee. In de tijd dat Selenium net opkwam en SQLy echt nog een ding was voor Oracle Forms-achtige applicaties. En ik vond het ook heel erg leuk. En ik ben me eigenlijk toen in gaan verdiepen. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik me eigenlijk volledig er ook op gaan richten op een gegeven moment. Dus dat is denk ik nu een jaar of 6, 7 zo ongeveer.
Ah, nice. Ja. En heb je daarvoor ook nog wel, voor je schooltijd of misschien wel tijdens je schooltijd nog een beetje aan het coden geweest?
Ja, ik had tijdens mijn studie had ik Java als programmeertaal. Dus daar veel mee gedaan. En toen ik op een gegeven moment begon, zat ik op een opdracht waar Java de voertaal ook was. Dus toen heb ik ook mijn OCA gehaald inderdaad. En dat was eigenlijk een beetje mijn startpunt.
Ah ja. Dus jij weet echt alles van object-georiënteerd programmeren dan?
Ja, alles is een groot woord, maar we komen ver.
Ja, precies. Oké, mooi. Nou, Bas Dijkstra, hoe is het bij jou allemaal begonnen?
Ik denk toen ik een jaar of 12, 13 was of zo... Nog niet zozeer met testautomatisering hoor. Ik had geen idee wat dat was toen. Maar toen riep ik al van... ik wil later programmeur worden. Nou, dat is mooi mislukt.
Mislukt?
Ja, dat is behoorlijk mislukt.
Oh shit.
Ja, maar dat was nog in de tijd dat je naar de bibliotheek ging. Ik weet niet of ik jullie moet uitleggen wat dat is. Ik denk
nee,
niet
hoor.
Hè. Nee, en dat je daar boeken ging halen. En dus het waren gewoon boeken, gewoon letterlijk papieren boeken vol met listings die je dan ging overtypen om te kijken wat het doet. En dan kreeg je uiteindelijk een vierkantje stuiterend over je scherm. En dan had je iets in Basic, GW Basic gemaakt. Dat vond ik super cool. En ik ben daarna ook, ik riep op mijn 12e dus al van, nou, die richting wil ik op, dat wil ik. Ik heb ook informatica gestudeerd. Wel grappig dat jij zegt dat je dat ook hebt gedaan, Paul. Want ik heb wel nog steeds een beetje het idee dat wij in testland een beetje een uitzondering zijn.
Ja, dat, ik snap wat je bedoelt inderdaad.
Na mijn studie ben ik eerst anderhalf jaar iets doen wat niet zoveel met testen te maken had. Behalve het testen van mijn geduld. En daarna ben ik bij Society begonnen als jong professional. En ik weet nog dat we hadden een klasje van 25 man. En ik was één van de twee met een informatica achtergrond. Je spreekt ook wel eens wat mensen van over de grens. En hoe, ja, dat is, we zijn hier in Nederland best wel uitzonderlijk gewoon in het testvak. Dat heel veel testers, heel veel goede testers ook, eigenlijk helemaal geen informatica achtergrond hebben.
Ja, dat klopt.
Ja. En ook eigenlijk heel vergelijkbaar met jou, Paul. Heel snel begonnen als functioneel tester. Dat heeft bij mij een maand of 6 geduurd. En toen richting testautomatisering gaan, dat leek toch wel het meest op datgene wat ik tijdens mijn studie ook had gedaan. Eerst 3 jaar bij Society gewerkt, 5 jaar bij een kleine detacheerder. En daarna voor mezelf begonnen. En dat doe ik nu 1 jaar of 7. Dus ja, opgeteld zit ik nu 1 jaar of 15 in dit vak. En blijft nog steeds leuk.
Ja, zeker.
En welke programmeertaal is bij jou, zeg maar, als eerste waar je ervaring mee hebt opgedaan?
GW Basic, zoals ik zei.
Ja.
Ja, maar daarna in mijn studie was het ook vooral Java. Ook in 1998 al. Mm-hmm. En een beetje C, een beetje Assembler.
Assembler ook nog.
Dat leerde, daarna nooit meer iets mee gedaan. Maar dat vooral. En ja, er zijn later een heleboel andere talen bijgekomen.
Ja, dus eigenlijk een beetje van alles, een hele grote mix bij jou.
Ja, en het grappige is, als je er een paar hebt gezien en daar wat mee hebt gedaan, maakt het ook eigenlijk allemaal niet zo heel erg veel meer uit. Is mijn ervaring.
Dat klopt inderdaad. Dat is precies wat je zegt. Alles lijkt een beetje op elkaar dat betreft.
Ja.
Ja. En waar blijkt dat uit? Hè? Omdat je dan, bedoel je daarmee dat je hetzelfde kan bereiken? Of?
Nou, dat je dat, hè, als je eenmaal, ik ben niet heel erg goed in één bepaalde taal of zo. Maar ik heb wel, denk ik, een redelijk begrip van objectgeoriënteerd programmeren. Daarmee kom je, is het vrij makkelijk om een nieuwe taal of een nieuwe library of zo op te pikken. Ik zeg altijd wel eens van, dat ik weet niet precies hoe die taal, maar ik weet heel goed waar ik naar moet googlen.
Ja, precies. Het gedachtegoed is een beetje hetzelfde. En als je bijvoorbeeld naar Java kijkt en C, is dat bijna ook hetzelfde qua syntax en zo. Dus dat ligt heel dicht bij elkaar. Ja, en dan moet ik zeggen dat je tegenwoordig in testland natuurlijk heel veel tegen Python aanloopt of tegen JavaScript. En ja, dat zijn natuurlijk veel makkelijkere talen om te leren. Waar ook al objectgeoriënteerde gedachtegoeden achter komen te zitten steeds meer.
Ik moet wel zeggen dat ik met JavaScript zelfs altijd enorme ruzie heb. Maar dat is meer mijn gebrek dan het gebrek van die taal, denk ik.
En waar blijkt, kan je daar een voorbeeld van geven?
Die zit ook op de een of andere manier. Maar dit is waarschijnlijk ook gewoon omdat ik er nog niet zo heel veel mee heb gedaan. Ik heb veel met Java gedaan. Daar zijn later C# en Python vooral bijgekomen. JavaScript, nog niet zo heel veel eigenlijk. Dus dat is dat hele ecosysteem en die constructies die dan weer net typisch zijn van JavaScript, die liggen mij, daar heb ik gewoon iets minder ervaring mee. Dus het duurt vaak iets langer voordat ik het juiste antwoord heb gegoogeld.
Ja, precies.
Dat is het vaak, hè? Ja.
Ja.
Ja, joh, echt. Ik zou ook niet weten wat ik zonder Google moet, hoor.
Ja, het zonder is echt, Stack Overflow. Dat is het eigenlijk.
Of dat. Stack Overflow. Ja, 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 zeker. Nou ja, goed. Ja, leuk dat jullie dat even met ons wilden delen. Want dan, dan kunnen we gelijk een beetje het niveau inschatten. Nee, dat is een beetje overdreven. Maar. Ja, ik hoor, ja, het onderwerp test automation is niet zomaar geland hier binnen CodeKlets. Er zijn wat discussies vooraf geweest over wat betekent test automation nou? En wat voor toegevoegde waarde heeft het? En ik heb eigenlijk een vraag aan jullie beiden. En misschien hebben jullie je eigen beeld erbij. Maar ik hoor toch ook wel eens, ook van developers, dat test automation is een beetje een wassen neus aan het worden. Het geeft een bepaalde, sense of security, die niet altijd goed hoeft te zijn. Want heel vaak zeggen developers ook van, het is leuk dat die testen allemaal slagen, maar ik geloof er niks van. Wat is jullie beeld daarbij?
Ja, ik denk dat dat eigenlijk ook heel erg te maken heeft natuurlijk met de kwaliteit van het testen. Van waar je op focust, wat je moet testen, wat je wil raken. En het is natuurlijk heel makkelijk om eens te zeggen. Kijk, je hebt natuurlijk wel verschillende manieren, verschillende type organisatie testen, automatisering op verschillende manieren benaderen. Maar ja, je hebt ook verschillende type testautomatiseerders. De mensen die kunnen coderen en de mensen die het niet kunnen. Dat zijn allemaal verschillende competenties eigenlijk. Die bijdragen zeg maar aan de kwaliteit van de manier waarop je gaat testen. En dan heb je eigenlijk niet eens echt gesproken natuurlijk over welke aanpak je echt gaat gebruiken. Welke technieken je toepast. Dus ja, het is een beetje, ja, die uitdrukking zelf. Ja, het is een beetje een soort was. Ja, het is zelf niet zo heel sterk, vind ik eigenlijk.
Ja, het is een beetje wat je er zelf van maakt ook, denk ik. Het is mijn ervaring wel. En dat is ook de ervaring uit mijn eigen verleden. Dat gebruik ik graag als anekdote zo tegenwoordig. Het is ontzettend makkelijk om hele slechte tests te schrijven. En ik zie de laatste tijd, en misschien komt daar dat beeld ook wel een beetje vandaan. Van developers. Ik ben trouwens benieuwd wat voor soort welke developers dat dan zijn. Die dat, en wat ze dan zelf beter doen.
Weet je, na de aflevering, dan deel ik de namen en dan gaan we ze opzoeken. Okay?
Nee, het gaat niet eens om namen. Maar we weten ze te vinden. Maar het bij heel veel testautomatisering, en dat is ook een beetje het stigma wat om testautomatisering heen hangt af en toe, is het van meer is beter. Hè, alles moet geautomatiseerd worden. En wat je ook vaak nog wel ziet is van, we hebben al een hele stapel regressiescripts en die gaan we gewoon automatiseren. En dan, als dat klaar is, dan is het goed en dan is het tof en dan is alles. Dan klopt het allemaal. En dat werkt vaak gewoon helemaal niet. En terwijl je denkt, en dan zie je misschien inderdaad een mooi scriptje wat allerlei groene vinkjes geven, van je echt geen idee van, ja, wat vertelt dit mij nou eigenlijk? Dus voor een deel ben ik het er wel mee eens. Maar het is wel wat je er zelf van maakt. Het kan, hè, als je het als je het goed doet. En ja, wat is dan goed? Daar kun je er heel lang over praten. Maar dan kan het wel degelijk natuurlijk toegevoegde waarde hebben. Ik bedoel, anders zaten wij hier nu niet met z'n drieën, denk ik, ook hierover te praten.
Ik denk ook dat er een andere kant zit, hè. Want precies wat jij zegt, Bas, dat is absoluut waar. Maar de valkuil voor de testautomatiseerder is dat hij het heel leuk vindt om te automatiseren. Ik ben er zelf ook schuldig aan. Dus ja, als de testen dan draaien en ze gaan op groen iedere dag en je hebt op een gegeven moment flaky tests die je moet repareren, ja, dat is niet het leukste werk natuurlijk. En dan op een gegeven moment wordt het de sport, heb ik ook al vaak gezien, dat het gewoon, de sport is gewoon eigenlijk om het vlagje weer op groen te krijgen in plaats van echt naar de kwaliteit te kijken om die test te onderhouden.
Ja, en dan ontstaat die, hoe noem je dat, dit soort gezegdes, hè, van het geeft een false sense of security. En dan ziet men ook de return on investment op een gegeven moment niet meer.
Nee.
En dan,
Maar dat is ook heel belangrijk, hè, die return on investment. Want dat is natuurlijk iets waar eigenlijk men nooit voldoende bij stilstaat, denk ik. Hè. Vaak zie je dat testautomatisering wordt ingevlogen omdat men vindt, we moeten dat doen, want dat hoort bij de agile werkwijze. Of we gaan DevOps, dat is natuurlijk nu de trend. Hè. En ja, wat je daar ook ziet is, dan gaan we het maar doen. En dan, ja, weet je, dan is ook vaak van, als er wat is, is het goed, weet je wel. En als het visueel is, is het helemaal fantastisch, hè, want de meeste mensen weten natuurlijk niet hoe het werkt. Dus ja, weet je, dat sense of urgency is er misschien wel, maar tegelijkertijd is nog niet altijd het besef van wat men er echt specifiek mee wil bereiken.
Ja.
Want het is een heel breed begrip, want je kan testen op features, maar je kan ook testen op techniek, je kan testen op security, maar het kan allemaal geautomatiseerd. Dus wat wil je werkelijk hebben op dat moment?
Ja. Ja, dat is een beetje een soort van checkbox die je moet hebben in je DevOps-transitie, zeg maar. Ja,
eigenlijk wel.
Ja. Nou, ik vind zelf die ROI wel een hele moeilijke, hoor. En dat is een beetje omdat het is zo ontzettend moeilijk te meten. En wat voor metrieken ga je daar dan bij gebruiken? En waarom ik het zelf ook een lastige vind. Het is een middel om iets anders te bereiken.
Ja, zeker.
Gaat het mij allemaal om, dat gaat het hele testvak over, gaat het om informatie verzamelen. En testautomatisering helpt je op bepaalde gebieden en bepaalde manieren om die informatie op een efficiëntere manier op te halen. Maar is om daar dan een ROI aan te knopen, behalve de dingen die het mogelijk maakt. Vaker releasen, kortere feedback loops, dat soort dingen. Ja, ik zie nog te vaak van die berekeningen van, nou, we spenderen zoveel uren aan dit script automatiseren, en als we dan al 16 keer gedraaid hebben, dan hebben we het terugverdiend.
Ja, dat is mooi.
Ja, ik heb dat soort sheets vroeger ook wel eens in moeten vullen.
Ja.
Ik denk ook zelf dat, ik heb een keertje een onderzoekje naar gedaan, dat die return on investment kan je eigenlijk alleen maar bereiken als je een bestaande organisatie al een bewezen testproces hebt wat je wil optimaliseren. Anders is het altijd gewoon een investering voor een nieuw product of een nieuwe feature of een nieuwe service die gebouwd wordt. Dat is eigenlijk dat kan je niet in geld uitdrukken, want je weet niet wat je gaat besparen.
Nee, het is een middel om andere dingen voor elkaar te krijgen. En die andere dingen zijn de dingen die waarde opleveren.
Precies, ja.
Ik bedoel, er is nog niemand ooit naar mij toegekomen, mag ik van u 5 kilo testautomatisering alstublieft?
Oh, hey, in kilo's. Dat is echt. Ja, die heb ik nog. Ik heb wel eens gummybeers gebruikt, maar kilo's, die vind ik wel echt. Die vind ik heel sterk, ja. Nee, het blijft natuurlijk lastig, hè. Return on investment is natuurlijk een beetje de management taal die natuurlijk gebruikt wordt om testautomatisering te verkopen. Alleen, ja, weet je, het blijft gewoon een lastig begrip voor degene die het leest. Hè? Kijk, zo'n manager die er echt totaal geen verstand van heeft, die denkt, wow, dat is gaaf, daar kan ik heel veel geld mee besparen. Terwijl wij misschien, de kenners die echt in het vak zitten, denken van, nou, dat is die kosten, die zijn inderdaad misschien in het begin een beetje hoog, maar heb je wel eens nagedacht over wat voor legacy je dan achterlaat? En vooral als je het ook verkeerd hebt gezet, daar bedoel ik mee, wat je vaak ziet is dat men test automation engineers, zeg maar, naast het team zetten, die de boel automatiseren. En dat levert natuurlijk een heel ander beeld op.
Ja, dat klopt. En ik moet ook zeggen, ik doe vaak trajecten waarbij ik gevraagd word, zeg maar, om inderdaad het testautomatiseringsproces op te zetten en in te richten. Dus op proces en technisch niveau. En eigenlijk is dit gewoon echt een verkoopverhaal. Dus eigenlijk het enige wat je echt duidelijk kan maken is de toegevoegde waarde van de testen, van de toetsen, van die kwaliteit. Welke risico's zijn we nou eigenlijk aan het mitigeren? Dus dan kan je praten over financiële schade, over data die op straat komt te leggen, over dat soort zaken. Als je over dat soort dingen praat, is mijn ervaring, dat leeft binnen bedrijven, want daar zijn ze gevoelig voor. En als je daar naartoe kan werken, zeg maar, in je verhaal, dan over het algemeen kan ik ze meestal wel overtuigen daarover.
Ja. Ja, en soms ook wel, dan moet je ook wel eens het team overtuigen, hè? Want dat is ook soms wat er vaak speelt, hè?
Altijd, ja. Ja, ook op technisch niveau, maar ook op in hoeverre je proces kan doen aansluiten, zeg maar, op hun software development lifecycle. Dat zijn allemaal zaken die je dan inderdaad weer echt even moet bewijzen. En sowieso is geen enkele organisatie hetzelfde. Dus je moet sowieso eerst een soort POC doen natuurlijk. Om te kijken wat werkt en wat niet.
En Bas, wat is jouw ervaring tot nu toe om zeg maar ja, hè, te starten ergens bij een organisatie, maar ook om je team zeg maar mee te krijgen hierin?
Ik merk wel, en daar ben ik heel blij mee, dat de afgelopen, zeg een jaar of vijf, dat er dat het minder vaak in ieder geval de toegevoegde waarde van testen, van testen, hè, en dat is wat anders dan toegevoegde waarde van testers, hoeven te verkopen. Ik vind het makkelijker, ik vind het wat dat betreft makkelijker dan een aantal jaar geleden. Omdat mensen inmiddels ook wel doorhebben, vaak, dat je, en misschien heb ik gewoon geluk gehad hoor, bij de organisaties waar ik mee heb gewerkt de afgelopen jaren, dat zou heel goed kunnen. Maar ik merk over het algemeen wel dat testen volwassener is geworden en dat we daar best wel stappen in hebben gemaakt. Dat ook wel makkelijk te. Het is alleen. Ja, het is toch vaak wel nog steeds het eerste wat in de knel komt op het moment dat de tijdsdruk een beetje hoger wordt. Vandaag ook weer een mooi voorbeeld gehad in een gesprek met een team die zei van ja, we willen heel graag en ook we willen heel graag meer en beter met testautomatisering doen. Maar de business loopt van buiten alleen maar op features te drukken. Daar hebben we nog vaak wel mee dat mensen zeggen van we willen het wel. En ja, we vinden het belangrijk dat testen. En ja, we zien ook dat die testautomatisering, dat we dat wel nodig hebben voor een stukje continuïteit. En voor een stukje vangnet. En voor het versnellen, het verkorten van die feedback loop. Maar zodra je zich dan gaat vertellen dat je er ook echt in moet investeren. En niet alleen eventjes. Wat je zegt, dat voorbeeld van die externe testautomatiseerders die volledig buiten het team een set bestaande test gaan automatiseren. Ik kom het af en toe nog tegen. Daar word ik wel een beetje verdrietig van. Het is gewoon een investering die je moet doen. En niet iets waar je op korte termijn grote zakken met geld mee gaat besparen. Het is een lange termijn investering. En dat blijft soms lastig te verkopen. En niet zozeer het nut van testen en testautomatiseren, maar het feit dat dat gewoon een lange termijn investering is, dat wil nog wel eens knellen. Want ja, uiteindelijk vindt iedereen kwaliteit belangrijk, maar niemand vindt testen belangrijk, lijkt wel.
Ja, is een interessante observatie, ja.
Ja, het verschilt ook heel erg per bedrijf, heb ik gemerkt. Hè? Want je hebt bedrijven, bijvoorbeeld ik heb bij een aantal softwarebedrijven gewerkt die echte producten ontwikkelen. Ja, die zijn natuurlijk gewoon echt techniek, dat omarmen ze natuurlijk gewoon. Zit je bij een ING, die noemt zichzelf een IT-organisatie, dus dat is, dan werken ze ook echt, DevOps Spotify was de eerste, ik weet niet of ze het nog steeds doen op dit moment. Maar zit je bij andere organisaties die misschien wat klassieker zijn, die willen gewoon mee met de trend, om het even zo te zeggen, meedoen met de ontwikkeling. Dus we gaan agile, we moeten richting DevOps. En in die term is DevOps ook nooit echt DevOps, maar is het gewoon een soort technisch stoeltje. En wat je daar vaak ziet, is dat men dus wel al dat soort processen gaat inrichten, maar niet binnen één team. Bijvoorbeeld als ze dat binnen verschillende afdelingen onderdelen beleggen van de pipeline, zo gezegd. Dat zie je dan ook vaak dat daar dus ook tests automatiseerd zitten die door oplossingen en beslissingen nemen of denken, moet ik zeggen. Die eigenlijk volledig losstaan zeg maar, van wat ontwikkelteams aan het doen zijn bijvoorbeeld. Ja, kijk, dat zijn allemaal lastige situaties. En je hebt nu best wel te maken met veel bedrijven die in transitie zitten, hè, richting dat soort veranderingen. Heel veel zijn al richting Agile Scrum natuurlijk. Maar ja, nu komt DevOps om de hoek, dus men gaat die kant echt op ontwikkelen, wat denk ik een hele goede ontwikkeling is. Maar dit blijft altijd een beetje een soort van, inderdaad wat Bas ook zegt, hè, van het komt er altijd een beetje bij, zeg maar.
Ja. Ja, een beetje een sausje overheen. Terwijl je toch eigenlijk het wil zien als een soort van een craft in software development. Hè? Dus net als hoe je software met bepaalde coding practices of met bepaalde coding patronen zeg maar opbouwt. Zo zou je ook wel willen dat developers of in ieder geval iedereen in het team die gedachten draagt.
Ja, dat klopt ook. En ja, je zei net al in het begin een beetje mijn introductie als, met mijn bedrijfjes en zo. Ja, weet je, ik werk nu 11 jaar voor mezelf. Verschillende dingen geprobeerd. Sommige dingen zijn gelukt, sommige niet. En overal heb ik wat van geleerd. Maar dat maakt je wel eens tot een soort van, ja, geeft je een soort van ondernemersgeest. En wat ik heel mooi vind aan DevOps is dat men natuurlijk allemaal zelf eigenlijk een eigen winkeltje heeft met een eigen team, zeg maar, volledig verantwoordelijk. En wat ik vaak mis momenteel in teams is juist die ondernemersgeest, die verantwoordelijkheid, die productiviteit om er zelf bovenop te zitten. Kijk, en dat is natuurlijk een andere discussie van, dan testautomatisering, maar ik denk wel dat daar een oorzaak ligt eigenlijk van waarom het niet altijd even goed op de kaart staat, zeg maar, of wat de impact daarvan is.
Is dat niet ook deels doordat dat misschien een aantal jaar terug nog wat traditionele bedrijven waren die heel erg gewend, waarbij men heel erg gewend was om van bovenaf gestuurd te worden. En nu moet je het, ben je ineens zelfsturend, help.
Ja, dat klopt, dat klopt. Dat is natuurlijk een totaal andere manier van werken. Gewoon een culturele verandering natuurlijk. En dat is enorm.
Ja. Ja, inderdaad. Want kijk, de reden waarom ik dit onderwerp ook een beetje aanstipte was continuous delivery of DevOps, ja, geef het een naampje. Dat zijn allemaal maniertjes om business en IT natuurlijk zo snel mogelijk dichter bij elkaar te krijgen en de klant natuurlijk zo snel mogelijk te voorzien van zijn behoeften. De vraag die ik ook wel eens krijg is leuk dat je in dat test automation zit, maar moeten developers dat nu gewoon niet gaan doen? Wat vinden jullie daarvan?
Ik zou graag zien dat het meer bij developers komt te liggen dan nu. Dan nu vaak nog het geval is. En ik weet het. Het is developers moeten ook developen. Dat is namelijk waar ze voor betaald worden. En dat is uiteindelijk wat ook en dat is waar klanten uiteindelijk voor betalen. Dat snap ik ook heel goed. Maar wat we al een aantal jaren heel erg zien in de testwereld, is dat testers richting testautomatisering trekken of geduwd worden. Dat zie je allebei. En sommigen willen dat heel graag. Nou, natuurlijk, hartstikke tof. En er zijn er ook een heleboel die zeggen van, oh shit, de hele wereld gaat die kant op. Ik moet mee. En wat ze dan nog wel eens vergeten is dat het, ja, je bent nog steeds met testen bezig, maar je bent daarnaast ook met software development bezig. En dat is toch best wel een stap voor een heleboel mensen. En ook niet iets wat je even in een paar dagen oppikt. Of even een tutorial in het, hoe goed die tutorial ook is en hoe goed die tool ook is. Alleen één tool beheersen. Of Stack Overflow. Ja. Inderdaad. Maar dat maakt je, dat is niet genoeg. En developers hebben die skill wel. En mijn ervaring inmiddels is dat het makkelijker is om developers die testing mindset bij te brengen dan testers die development skills.
Ja, daar ben ik het wel mee eens hoor. Want het is niet voor iedereen weggelegd om natuurlijk te kunnen programmeren. Niet iedereen is een wiskundeknobbel, niet iedereen is een talenknobbel bij wijze van spreken. Dat geldt voor programmeren net zo. En dat is een hele grote stap. En het testproces in Nederland is inderdaad iets heel functioneels geweest. Ik weet nog bij mijn eerste opdracht ooit. Ja, dat was mijn meest technische tool die ik had, was Excel. En dat, tot vele frustraties heb ik daarover gehad. Maar weet je, dat zag je toen heel erg. En nu zie je inderdaad die trend ontstaan. Maar wat mij eigenlijk heel erg opvalt, is dat je eigenlijk binnen Nederland twee soorten testautomatiseerders aan het krijgen bent. Als je dan puur praat over die rol, los van alle performance testers en zo. En dat zijn eigenlijk de mensen die dus inderdaad testen, zeg maar, zonder enige development kennis. Dus vaak met tools waar ze workflows kunnen maken of andere manieren. En de mensen die echt inderdaad ook zelf code kunnen schrijven. En volgens mij hebben ze op internationaal niveau dat ze die laatste rol tegenwoordig ook anders noemen. Die noemen ze tegenwoordig software development engineer in test, geloof ik. Maar ja, mijn ervaring is wel, kijk, testautomatisering wordt ook vaak gezien als duur. En het is het ook, want het kost vaak, vaak zeker met frameworks als Selenium heb je veel onderhoud. Dat moet allemaal bijgehouden worden. Nou, testen moeten herschreven worden, moeten aangepast worden. Dan breekt er weer wat, want je browser is geüpdate of weet ik veel. Er zit heel veel tijd en geld in. En als jij een solution hebt, is mijn ervaring die aansluit zeg maar, op de stack waarop gewerkt wordt. Dus je test echt werkelijk op de code die ook geschreven wordt, op de frameworks die gebruikt worden zeg maar, door de developers. Dat je ook veel sneller en minder onderhoudbare testen kan schrijven. En ja, maar dat vergt dus wel voor jou dat je niet alleen kan programmeren, maar je ook nog eens kan verdiepen in de technologie die gebruikt wordt daar.
Ja.
Tot een bepaald niveau.
Ja, ja, ik vind dat er ook nog wel een verschilletje zit tussen code kunnen schrijven en kunnen programmeren. Want wat je in tutorials en in basic trainingen vaak leert, is een beetje code schrijven. Leer de syntax. Maar leren programmeren, dat gaat ook over objectgeoriënteerd denken, in abstracties kunnen denken, in modulariteit kunnen denken. En dat is vaak nog wel een stapje verder. En dat is ook, dat red je ook niet in een paar dagen training, zeg maar. Maar dat is wel wat je nodig hebt om het tot succes te maken. Naast nog eens, en wat je heel terecht aangeeft, wat nog steeds een van mijn grootste frustraties in deze hele business is. Wat ook gestuurd wordt door, en het is allemaal heel verklaarbaar, door heel veel testers die de testautomatiseringskant opgeduwd worden. Die gaan met een tooltje nadoen wat ze voor die tijd allemaal zelf gewoon met het handje tussen air quotes, die je nu even niet ziet, gedaan hebben. En wat je daarvan krijgt is dat mensen gaan inderdaad vaak naar UI-tools. En welke UI-tool dat dan is, Selenium is het vaak, maar het geldt een beetje voor al die UI-tools. Wat mensen zich vaak dan ook niet realiseren, dat denken ze van ja, of we geloven het niet als het niet op die laag werkt. Of ja, dat is wat we weten, dus dat is hoe we automatiseren. En wat mensen vaak niet zien, door dat gebrek aan kennis, door dat gebrek aan development kennis, of door het gebrek aan lef om gewoon eens met de developer erover te gaan praten, is dat zijn de duurste tests om te schrijven. Er gaat de meeste tijd in zitten. Je hebt de meeste code nodig. Het risico dat ze breken is het hoogste. En iedereen begint ermee.
Ja, dat klopt. Ja, en dan heb je ook nog een keertje het verhaal erbij dat de tester zelf niet een onderzoek kan doen waarom iets breekt. Maar die is altijd afhankelijk van een developer die er mee moet kijken.
Ja, te vaak nog in ieder geval, ja.
Ja, dat is een interessante discussie ook. Want je hoort toch wel vaker van, wat is nou een goede manier om... Ik ga nog maar even... we hebben het over test automation. Maar wat is nou een goede manier om test automatisering meer in het team te krijgen? Hè? En er zijn een paar kampen, valt mij op. Dus dan één is, we gaan alle testers die er nu zijn, die gaan we natuurlijk trainen om hele goede testautomatiseerders te worden. Nou goed, Bas die weet daar alles van, hè? dus dat doen we dan vaak. En je hebt natuurlijk een kamp die zegt, maar dat is hartstikke leuk en aardig, maar dat gaat nooit vliegen. Developers die moeten dat maar gaan doen. En op zich is voor allebei, als ik jullie zo hoor, is wat te zeggen. Maar ik vraag me soms wel eens af of we niet iets te veel van developers vragen. Hè? Want het lijkt net of we aan developers ook vragen van, joh, doe dit er maar ook maar bij. En straks komt ook nog een andere techniek. Jullie moeten ook nog gaan snappen hoe Docker werkt en al die containers. Wordt dat niet een beetje te veel voor iedereen in zo'n team?
Nee, wat is het alternatief?
Ja. Kijk, ik zit even te denken aan de Agile Manifesto, waar natuurlijk de klant centraal staat en happiness en joy met development. En dan ga ik het woord gewoon noemen, multidisciplinair zijn.
Ja, maar ben je dat eigenlijk ook niet altijd eigenlijk? In de zin van, als jij in een team zit, dan ben je, wat ik net al zei, je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor een stukje van de solution. Dat kan een feature zijn of wat dan ook. Dus dat betekent dat op een bepaald niveau moet je eigenlijk overal alles mee kunnen praten. Dus ja. Je bent het eigenlijk altijd wel. En ja, de vraag zeg maar, wat jij stelt van joh, is dat niet te veel druk op de developers? Ja, heel flauw gezegd nee, want ze moeten natuurlijk sowieso testen natuurlijk. En met heel die shift left movement zie je dat sowieso natuurlijk steeds meer die kant op schuiven. Maar dat betekent dus ook dat er een verschil komt tussen, of in zwaarte tenminste, tussen integratietesten en end-to-end testen. Er is veel meer, minder focus op de end-to-end gelegd, wat wij eigenlijk bij de meeste bedrijven die je in Nederland zien, toch altijd meestal wel vanuit de business perspectief het zwaartepunt krijgen. En ook het duurst zijn. Dus dan heb je nog te maken met het type organisatie. Is het een organisatie die inderdaad volledig developer-driven is, die een hoog volwassenheidsniveau heeft in de teams, men inderdaad zelf voldoende inzicht heeft om kwaliteit te kunnen toetsen. Dat zijn allemaal factoren die meespelen bij zoiets natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat er bedrijven zijn die altijd behoefte zullen hebben aan testers, testautomatiseerders of hoe je ze ook noemt, die behoefte hebben aan die extra kwaliteitscheck. Het heeft ook natuurlijk te maken met het type bedrijf. Hè? Zit je bij de overheid gevoelige informatie, dat soort zaken. Of zit je gewoon bij een bedrijf die gewoon echt heel erg volwassen is en heel erg stoer en durft te zeggen van joh, ik heb gewoon vertrouwen in wat wij doen. Dat zie je ook bij de grote jongens. Ik bedoel, Facebook die vindt testen minder belangrijk. Die heeft zoiets van wij zijn geen levensbedreigende dienst. Dus als wij een keertje down gaan, dan is dat minder erg dan dat ergens anders gebeurt. Ik was gelezen bij AWS dat ze gewoon op productie testen. Ja, dat zijn wel dingen, weet je, dan heb je lef. Dan heb je ook een bepaald niveau bereikt. En dat zijn wij hier met de meeste bedrijven, want uiteindelijk zitten we toch in de meerderheid bij financiële dienstverleners, achter het type organisaties. Ja, die zijn er nog lang niet natuurlijk.
Nee.
Nou, daar zijn de risico's natuurlijk ook heel anders. Hè. Daar wil je een heleboel natuurlijk ook checken voordat je in productie gaat, omdat ja, de schade, het risico en de schade zijn daar veel groter. Een mediabedrijf, en je noemt Facebook, AWS, nou, de Amazons en de Netflixen, we kennen ze allemaal wel. Die hebben een heel volwassen deploymentproces inderdaad. Een heel snel deployment. Die kunnen heel snel in productie meten van, oh, dit gaat even niet goed. Oh, dan draaien we het weer terug. Hè? En we rollen het uit naar kleine stapjes. Hè? In kleine stappen naar kleine gebruiksgroepen. Hè? Dan wordt ze opgereageerd. Dan gaan we een stapje verder, ook wat je volgens mij zelf net ook al zei, niet iedere business leent zich daar ook voor. En misschien moet ook niet iedere organisatie dat wel willen.
Dat denk ik ook niet, eerlijk gezegd.
Nee, dus ik denk ook de developers met wie ik altijd wel veel samen heb gewerkt en aan projecten die ik dan zou mogen inschatten als van, hey, dat is een capabel persoon, zeg maar, en een goede developer. Dat zijn toch wel vaak developers die risico goed in kunnen schatten. Hè? Dus als ik inderdaad een of andere levensbedreigende stuk software aan het schrijven ben, of een stuk software waardoor het hele bedrijf failliet zou kunnen gaan, ja, die gaat eerste wat hij gaat stellen, vraag die hij stelt, is joh, hoe gaan we dit testen, weet je wel? Dus ik snap de behoefte inderdaad wel.
Ja, en ik zie daar ook gewoon de hele developer community, voor zover ik daar inzicht in heb en waar ik mee gewerkt heb dan. Dat is natuurlijk wel dat beperkt tot die developers, die groep en die organisaties waar ik mee heb gewerkt. Dat besef en dat inzicht ook gewoon heel erg groeit. En dat ze steeds vaker en steeds vaker zelf veel beter kunnen testen. En vandaar dat ik zei van ja, ik zou graag willen dat nog meer developers dat voor een deel ook deden, voor een deel ook doen. He, wel met dat, wel in, wat je zelf ook heel terecht zei van dat gaan we niet te veel van ze vragen. Maar ik vind dat daar zeker nog wel wat te winnen is. En daar hebben wij als testers denk ik ook nog wel een grote rol in, om ze daar mee te helpen.
Ja, dat klopt. Het is, want zelfs het schrijven van een unit test is natuurlijk niet voor iedere developer hetzelfde. En het kan dan moeilijk zijn om bijvoorbeeld een unit test te destilleren uit een user story. Hè, van hoe moet je hem doen, maar hoe moet je hem aanpakken. Het gebeurt ook wel regelmatig dat ik inderdaad op een project zit en dat ik ook inderdaad gevraagd word om dan training te geven aan developers op bepaalde gebieden van testen die ook rechtstreeks met hun code testen te maken hebben. Dus niet altijd functioneel. En het valt me op dat inderdaad juist, maar dan kom je echt op de methode uit, dat juist, hoe stel je een goed testgeval op, hè? Waar focus je op? Dat zijn dan wel echt de belangrijkste aandachtspunten. Kijk, want die techniek, dat komt wel goed. Dat kennen ze allemaal, dat vinden ze leuk. Daar staan ze mee op en dan gaan ze mee naar bed. Maar inderdaad van, ja, hoe ga ik wat precies testen? Daar zit voor ons nog een hele belangrijke rol in.
Absoluut.
Ja, dat is de toegevoegde waarde misschien ook wel.
Uiteindelijk komen we terug bij waar we waren. We gaan gewoon weer richting team.
Gelukkig
heb
ik het.
Oei, ja.
Hebben jullie allemaal een certificaat? Of?
Ik heb een certificaat niet.
Niet?
Nee, ik heb nooit gehad.
Ik heb altijd gedacht dat jij zo'n teammapper was, jij.
Nee, ik heb het certificaat nooit gehaald, joh. Ik heb wel verschillende methodieken geleerd. Ik heb
veel ook te moeilijk was die ook natuurlijk, hè? Die toets.
Die toets zelf, ja, het hele boek uit je hoofd kennen, dat was nou niet echt een hobby of zo.
Nee, inderdaad.
dus nee, maar ik moet eerlijk zeggen, dat de grap is dat ik dat, weet je wel, het is de basis voor iedereen, maar uiteindelijk heb ik ook nog andere methodieken voorbij zien komen, kleintjes en grote. Ja, in essentie, weet je, je moet gewoon de dingen eruit halen die voor jou van belang zijn. En nou ja, dat Bas zei het aan het begin, toen ik begon, toen werd iedereen weer tester. Ik zat in een team en de een was holistisch healer geweest en de andere was chiropractor geweest. Ja, serieus. En ja, het was allemaal hele leuke mensen waren dat. En die werden we bosjes ingevlogen. En we zaten op hele grote afdelingen bij KPN destijds. En ja, uiteindelijk ging dat hartstikke goed. Maar op een gegeven moment, toen kwam die crisis natuurlijk. Ja, toen stond iedereen op straat, zeg maar. In 2008 was dat. En ja, weet je, dan zie je toch wel het verschil van mensen die toch wel iets met een soort IT-achtergrond hebben. Weet je, die komen er wel mee weg in het vak, zeg maar. Weet je, die snappen wel waar het over gaat en zo. Maar mensen die nog steeds puur vanuit de methodiek handelen. Ja, dat is toch iets... Weet je, dat is leuk in het begin om een soort handvaten mee te krijgen. Maar dat moet je ook loslaten. En ik zit nu op een project, daar heb ik ook iemand meegemaakt, die is testcoördinator. En die persoon die merkt gewoon, die moet gewoon, wat Bas net ook als voorbeeld gaf, die wordt gewoon gepusht richting de automatisering en die wil dat gewoon niet. Ja, die hangt gewoon heel erg vast aan de teammap methodologie, die natuurlijk ook inmiddels ook veel meer de agile en scrum aan het worden is. Maar daarmee staat ze heel erg ver af van de business, zeg maar, weet je wel. En dat is toch wel echt waar het uiteindelijk om gaat. Van wat is nou jouw toegevoegde waarde voor wat we aan het doen zijn met z'n allen?
Ja. Ja, het is pijnlijk af en toe als je dat hoort. Maar goed, ja, blijkbaar zijn er toch wel een hele hoop bedrijven die daar zo mee wegkomen. Of ja, wegkomen, moet ik dat zeggen. Ja, eigenlijk moet het wel zo zijn. Want kijk, weet je, uiteindelijk hou je de boel natuurlijk wel tegen.
Dat klopt, ja. Maar uiteindelijk zijn de organisaties die het zelf ook doen. Want ik denk ook niet dat het heel gezond is als jij mensen bepaalde richting induwt. Ook al is het
niet
heel expliciet of wat dan ook. Maar toch dat je die transitie, dan moet je mensen ook kansen bieden natuurlijk, zeg maar. Om een kant op te gaan waar ze prettig bij zijn.
Precies. En dan nou ga ik even een quote doen van... Ja, doet even niet toe wie dit nou zei, maar... testers, die zijn niet meer nodig.
Oh, die heb ik van heel veel mensen gehoord de afgelopen jaren. Dat noemen we dit.
Ik hoor meestal op de laatste dag van mijn klus.
Het is af. Het is klaar. Ja.
Ja, precies. Ja, je contract wordt niet meer verlengd.
Ja. Oh, alweer.
Ja. Ik denk dat het goed is. Heb je het nu over de taak of de rol, echt de functie, zeg maar.
De rol, de functie, de, ja, hoe noem je dat? De reden waarom je, zeg maar, in een team bent. Dat is dus tester.
Gelukkig maar. De taak, hè, de activiteit, die gaat hopelijk niet verdwijnen. Dat we daar even over eens zijn. De rol, ja, dat hij verandert vooral. En hij verandert al... In ieder geval zolang als ik meedraai. En van mensen die nog langer meedraaien. Dan hoor ik altijd, ja, voordat jij begon was het nog weer heel anders. Het verandert heel veel. En je merkt dat er een populatie is binnen het die daar heel goed in mee kan. Die of inderdaad de techniek opzoekt. En dan testautomatisering. Of soms zelfs gewoon... Ik ken ook inmiddels best wel veel testers die... developers zijn geworden. Omdat het ze uiteindelijk heel goed lag. En er zijn ook anderen die gaan meer... misschien de business kant op. Of de procesondersteunende kant noemen. Scrum Master, Agile Coach, PO, dat soort dingen. Maar er zijn ook nog steeds, hè, voor goede testers is denk ik altijd, is overal wel een plek. Maar dat zijn wel de mensen die breder kijken dan een stuk breder kijken dan de methodiek. Die mee kunnen praten over techniek, ook al hoeven ze dan, hè, schrijven ze misschien zelf niet de code, dat hoeft helemaal niet, maar die in ieder geval in die term kunnen praten. En gewoon vooral ook hele goede testers zijn. Die, daar blijft volgens mij altijd wel plek voor. En die hele wereld, ja, die beweegt natuurlijk. Hè. Eerst is het altijd van, nou, we hebben het niet meer nodig, want alles wordt geautomatiseerd en developers gaan allemaal doen en die testen. En dan zie je van, op een gegeven moment, ja, die developers weten het dan ook niet. Van, oh, moeten wij dat nu ineens gaan doen? Help, maar wat moeten we dan doen? Misschien is het toch wel handig als we een goede tester erbij hebben. En dan komt ineens van, oh ja, dan is het, dus het verdwijnen gaat het niet. Het verandert continu, maar ja, dat geldt voor heel veel dingen, denk ik.
Het is ook wel grappig, hè? Want ik vind zelf dat die testrol is eigenlijk toch relatief jong, hè? Vergeleken met andere rollen. Ik vond het ook wel heel interessant vroeger, wat ik net al zei, dat het eigenlijk de enige rol was in het technisch vak waar je niks technisch aan zat vroeger. Maar eigenlijk zie je nu pas echt sinds de laatste jaren echt een soort differentiatie in vakgebieden ontstaan. Wat natuurlijk eigenlijk in developerland al jaren gaande is, zeg maar. Dus wij, ja, we zijn gewoon nu pas in een fase beland, zeg maar, qua splitsing en qua hè, andere wegen begaan, die developers al enkele jaren geleden hebben meegemaakt, bijvoorbeeld. Op andere gebieden weliswaar, maar dat is hetzelfde proces natuurlijk.
Ja, want kijk, op zich kan ik me wel wat bij voorstellen dat je dan een ander pad zou willen kiezen. Hè? Maar als je het hebt over continuous, of nee, ik moet eigenlijk zeggen DevOps en ja, noem het maar even de new way of working. Waar eindigt dat? Ja, eindigt. Waar kan je naartoe groeien dan als tester?
Waar kan je naartoe groeien? Nou ja, weet je wat mij opvalt is dat ik heb altijd veel verschillende soorten testen gedaan. Ik ben nooit functioneel gestart. Maar ik heb ook veel performance testen gedaan. En wat mij heel erg opvalt is dat ik de laatste tijd ook wel gevraagd word om tijdens mijn werk als testautomatiseerder op een project, naast al het normale gangbare werk zogezegd, ook bijvoorbeeld al een klein stukje security testen mee te nemen. En dat is bijvoorbeeld geen specialisatie van mij, absoluut niet zelfs. Maar ja, het is natuurlijk wel heel makkelijk om bepaalde laagdrempelige security dingen om mee te nemen. Zodat men ook zeker weet in bepaalde releases dat bepaalde zaken toch wel afgedekt zijn. Hè? En dan praat je over bijvoorbeeld zaken als SQL-injectie of juist certificaten erop. Dat zijn natuurlijk ook een vorm van security testjes. Maar je merkt dat men ook steeds meer ziet dat dat soort testen eigenlijk, en gaat ook verwachten dat soort testen ook bij de testautomatiseerder hoort. Dus in die zin zie je ook weer een ontwikkeling ontstaan, het vak dat testautomatiseerder eigenlijk een specialist moet zijn, maar tegelijkertijd ook een soort van brede scope of verschillende type testen moet kunnen hebben. En dat is, ja weet je, ik denk niet dat uiteindelijk zal er daar ook weer splitsing in zijn en meerdere specialisaties ontstaan. Maar dat is wel een interessante beweging natuurlijk, want ja, het is natuurlijk ik zei net al, is een heel breed begrip testautomatisering. En voor ons is dat tegenwoordig natuurlijk het automatiseren van je technische en je functionele tests, zo gezegd, in de sprints. Maar ja, het gaat veel breder dan dat. En dat is voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. Dus dan ziet een stakeholder bijvoorbeeld, ziet dan, oh ja, we moeten nog een PO, een security test, we moeten nog iets mee gaan doen, want dat is een beleid. Dus dat moeten we dan ook uit gaan voeren. Oh, we hebben een testautomatiseerder. Hoe kan je niet alvast wat testjes doen voordat wij partijen zoals Fox IT invliegen of zo bijvoorbeeld. Dat we alvast zeker weten dat we wat dingen hebben. Of dat we inderdaad dus in de pijplijn wat standaard dingetjes mee hebben lopen. En dat zijn wel leuke dingetjes eigenlijk, want dat houdt het vak natuurlijk ook levendig en dynamisch, dat je ook op die manier weer elke keer uitgedaagd wordt. Dus ik denk wel dat het vooral heel belangrijk is dat je ook echt wel een soort liefde voor het vak hebt. En met het vak bedoel ik dan ook echt wel de materie waar je in werkt. Dus de code, de technologieën die gebruikt worden. Tegenwoordig alles cloud, weet je wel, dat je een beetje begrip hebt hoe dat in elkaar zit. Dat maakt het juist wel echt heel erg dynamisch en ja, daardoor denk ik ook niet dat die rol ooit op een manier zal verdwijnen. Het zal eigenlijk altijd blijven gewoon ja, evolueren.
Ja, en als je het dan hebt over, op een gegeven moment developers ook, die gaan dus ook meer richting testen. En dat bedoel ik mee, het automatiseren natuurlijk. Denk je dat dan op een gegeven moment, developers dan op een gegeven moment diezelfde gedachtegoed gaan dragen? Of blijft dat altijd wel een specialisme die iemand anders gaat uitvoeren, bijvoorbeeld performance of security?
Nou, weet je, ik denk dat het uiteindelijk, omdat je dus als je in teams samenwerkt, dat het elkaar wel versterkt en dat je elkaar ook helpt in die ontwikkeling. Ik maak nu steeds vaker ook mee dat ik gewoon met developers samenwerk die echt wel een heel goed idee hebben van hoe zij bepaalde testscopes willen bepalen of op welke plekken ze wat voor type testen willen inzetten. Of zelfs al mee kunnen schrijven, zeg maar, en ook meesparren over de inhoud. Zoals wij dat eigenlijk ook doen, zeg maar, vanuit onze testrol met de solution die ze aan het bouwen zijn. En dat is eigenlijk een hele leuke ontwikkeling. Want dan zie je eigenlijk dat je dus inderdaad op dat moment al van elkaar aan het leren bent. En dat je dus inderdaad dan developers hebt die dus heel goed in hun vak zijn. En ook al echt heel volwassen aan het worden zijn aan die kwaliteitskant, zeg maar.
Ja, en volgens mij is het uiteindelijk ook gewoon vooral iets dat moet gebeuren. En als je het mij vraagt, ja, wie moet dat dan doen? Ja, dat maakt me niet zoveel uit als het maar gebeurt. Al is het de schoonmaker die de performance test uitvoert. Heel plat gezegd. Dat gaat niet gebeuren, maar developer A of tester B dat uitvoert. Volgens mij is het uiteindelijk, en daar draait het natuurlijk sowieso met de hele agile en DevOps dingen. Het is een teamverantwoordelijkheid. En het is aan het team om te zeggen van, ja, dit is belangrijk. En het is aan het team ook om te zorgen van, A, dat dat de benodigde skills in dat team aanwezig zijn. En dat het gebeurt ook. En of dat dan specifiek de taak van de testautomatiseerder is. Of van de developer. Of van iemand anders in het team. Ja, dat zal per team denk ik ook een heel eind verschillen uiteindelijk. Wie het leuk vindt, wie die skills heeft, wie die interesse heeft ook vooral. Het is vaak interesse en motivatie vaak nog veel belangrijker dan puur die skillset.
Ja, precies. Dus die verbreding die moet je zeker op willen zoeken als dat inderdaad een noodzaak voor is.
Ja, dat maakt je ook beter in je vakken uiteindelijk zelf. Je, bijvoorbeeld als jij, we hadden het straks eventjes over de test op de code. Kijk, als je op de code kan testen, dan weet je ook, zeg maar, waar potentiële bottlenecks zullen ontstaan, bepaalde pijnpunten liggen. Ja, dat maakt je ook veel sterker in je vak. En dat geldt andersom natuurlijk ook. Als men weet van waar vaak de crux zit, zeg maar, in het testen. Ja, dan kan een developer daar gelijk al zijn pijl op richten met zijn eigen testen en dergelijke.
Ja. Wat vinden jullie ervan om, stel dat je bij een organisatie werkt en die zegt, ik schrap alle titels. Iedereen is developer. Of wat is het? Engineer. Zou je dat oké vinden?
Ja, geef het beestje een naampje. Dat maakt me niet zoveel uit, hoor.
Nee, hè?
Nee.
Same.
Je moet doen wat je zegt.
Eigenlijk wat ik net zei. Wie het doet en wat voor labeltje eraan hangt. Wat diegene op zijn of haar visitekaartje heeft staan. Bestaat dat nog trouwens, visitekaartjes? Moet ik dat uitleggen aan de luisteraars wat het zijn?
Heel lang geleden.
Nee. Ja, vroeger. Ja. Maar nee, dat vind ik persoonlijk niet een hele interessante discussie. Wie dat nee. Nou... uiteindelijk het afhankelijk van wat je product is en welke kwaliteit eraan moet hangen, moet je bepaalde dingen doen. En maak je, zeg jij van, wij gaan agile werken, wij gaan DevOps doen. Wij gaan, dan is dat team daar voor een heel groot deel verantwoordelijk voor. En dan moet ze het ook regelen. En wie dat dan doet, maakt niet zo uit.
Nee, precies. Ja, en zorgen dat je de juiste kennis natuurlijk aan boord hebt. En als je dat dan niet hebt, ja, dan... Dan kan je altijd nog experts eventueel invliegen, hè, om op weg te helpen. Maar dan is het nog steeds een teamverantwoordelijkheid.
Ja, want ook die, dat is ook, ik weet niet of we nou heel erg, maar die experts invliegen. Vlieg dan alsjeblieft wel de experts in die, en dat is natuurlijk van tevoren heel moeilijk om te bepalen, maar die je meenemen daarin. Dat vind ik ook als, ik ben zelf al 15 jaar lang externe overal. Dat heb ik wel moeten leren ook, maar als ik bij een team kom, ik ga het niet meer voor ze doen. Ik ga ze helpen, ik ga ze handvaart geven, maar dat is meer
het coaching model waar je het over hebt.
Ja, nou, ook daar weer, geef het een naampje, uiteindelijk moet dat team het gaan oppakken. En dat natuurlijk kun je ze een heel eind op weg helpen, maar zij weten wat er moet gebeuren, zij weten belang en een vrij consequente eigenschap van externe is, dat ze op een gegeven moment weggaan. Ja, en wat dan?
Ja.
Ik moet ook zeggen, ik zeg dat ook altijd als ik bij een nieuwe klant begin. Dan geef ik dat ook mee van, ja jongens, de bedoeling is dat jullie dit een jaar gewoon zelf kunnen. Ik ga het opzetten, ik ga jullie mensen helpen, ik ga ze trainen en begeleiden om de job. Maar na een jaar dan staat alles, hopelijk. En dan, dan wil ik gewoon afzwaaien, zeg maar.
Zouden meer mensen moeten doen.
Ja, en ik merk ook inderdaad dat klanten er altijd heel erg positief op reageren. En ik besef me ook echt wel dat dit niet iets wat iedereen zegt. Maar ik meen het ook oprecht, want ik heb ook wel zo'n klus gedaan van 3 jaar. Dat was dus mijn eerste klus. Ja, weet je, dat soort trajecten zijn niet echt heel leuk. Op een gegeven moment ben je gewoon lopende bandwerk aan het doen. En ja, ik ben wel een creatieve persoon. Dus ik vind het heel leuk als ik mee kan denken en ik kan helpen met een solution. Ik geloof er ook echt in. Maar als het dan staat, dan staat het. En dan heb ik mijn werk gedaan. En pas ook op het moment dat ze het zelf kunnen natuurlijk. Maar ja, dan is voor mij het hoofdstuk wel afgesloten. En dan ga ik verder.
Ik denk dat het een hele gezonde houding is ook. Dat het zou meer mensen moeten doen.
Ja, oké, maar dat zijn meestal inderdaad, hè, als je een consultant of externe bent. Maar er zitten natuurlijk ook nog steeds een hele hoop mensen die gewoon in een bedrijf zitten. Die het vak, zeg maar. En natuurlijk ook nog steeds productie moeten blijven draaien. Dus die hebben natuurlijk niet de luxe om te zeggen van nou, ik zet het neer, mijn performance tests.
Nou, en ik ga weg. Heel boel organisaties tegenwoordig kun je daar zelf, volgens mij hebben ze daar hele mooie termen, intrapreneur voor.
Oh, die ken ik niet.
Dat, het ondernemend zijn terwijl je gewoon ergens bij een bedrijf in loopt.
Yes. Oké. Okay,
dus, ik denk dat daar in heel veel organisaties ook best wel ruimte voor is. En dat die organisaties dat ook best wel af en toe meer zouden mogen stimuleren. Ja. Dat soort dingen. Beetje dat, wat meer dat gedachtegoed.
Ja, dat zie je ook wel eens met de titels, hè? Van dat je dan op een gegeven moment een principal engineer wordt. Of,
ja, bijvoorbeeld.
Ja, hè? Dus niet zozeer. Ja, kijk, senior kan natuurlijk ook altijd. Maar als je dus inderdaad de capaciteit hebt om anderen, wat je net zo mooi zegt, mee kan nemen in je kennis. En het ook zodanig kan neerleggen dat er dan op een gegeven moment een fundatie ontstaat en dan door kan naar het volgende.
Ja, maar dat is wel een interessant punt wat jij zegt. Ik heb toen ik uit het testvak ging naar Calco, heb ik een tijdje lesgegeven naar de Haagse Hogeschool in testen. Ik heb er ook een pedagogische opleiding gedaan. En het leuke daarvan is dat ik echt wel heb geleerd hoe je een training moet geven. En dat is best wel moeilijk. En je hebt mensen die zijn ontzettend goed in hun vak, dat weet Bas ook. Maar iets overbrengen, dat is echt een andere sport. En ja, we hebben het nu over testautomatisering in zo'n mooie vorm. We zetten iets neer, iets van de grond, weet je wel. Het moet goed staan, het moet helemaal aansluiten wat er is. En dan moeten we ook nog eens overdragen. Je vraagt best wel wat van een specialist op dat moment natuurlijk. Hè? En dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat maakt het ook zo moeilijk. Want niet iedereen is in staat om die kennis over te dragen op een goede manier.
Ja, helemaal mee. En ik denk dat Bas daar natuurlijk ook ruim ervaring mee heeft. Hoe is het jou afgegaan de laatste tijd?
Ik heb de afgelopen jaren heel veel trainingen gedaan. Ik heb daar net weer even sinds een paar maanden weer even een stapje terug in. Ik heb het bijna fulltime gedaan, een jaar lang. Die behoefte is er wel. Bij heel veel mensen om te zeggen van dat we willen hier toch meer mee. Ik heb dat ook moeten leren. Ik heb niet zo, Paul, jij zegt, jij hebt een pedagogische opleiding gehad. Af en toe denk ik van daar zou ik ook meer mee moeten, wat meer aandacht aan moeten besteden. Maar voorlopig kom ik er nog mee weg. zonder die wat meer formele achtergrond met trainingen en workshops die ik doe. Maar dat heb ik ook wel echt moeten leren. Ik hoor gelukkig van andere trainers ook dat ze dat ook heel erg moeten leren. En ook gewoon het zelf beseffen dat de eerste keer dat je een training of een workshop doet, dat dit is niet de beste die je gaat doen. Het is niet de beste. Dat moet ook groeien. En je oefeningen moeten groeien. En je verhaal moet groeien. En dat is bij mij nu, dat groeit nog steeds. Elke keer als ik een training of een workshop doe of een presentatie ergens, dan wordt het weer een stukje beter. Ja. En wat wel heel fijn is, denk ik. En dat heb jij volgens mij precies hetzelfde, Paul. Is dat je, je komt wel echt uit het vakgebied. En ik denk ik put heel vaak met anekdotes of met voorbeelden of met oefeningen uit wat ik zelf eerder bij klanten heb gezien of wat ik heb gedaan.
Ja, dat is waar. Zou je vertellen, ik kom maar breed uit.
Nee, ga verder.
Ik vertelde het even kort, ik heb dus een tijdje lesgegeven naar zo'n school, dat was echt voordat ik voor mezelf begon. En het leuke was, ik heb daar ook toen gestudeerd vroeger. En ik ging eigenlijk het docentschap overnemen van mijn oud docent van vroeger, waar ik toen zelf studeerde. En dat was een oud wiskundige. En die man was daar super goed in. En nou was dat, van alles was dat mijn allerzwakste vak vroeger. en die ging testen, die gaf testen, zeg maar, volgens TeamMap. En toen was ik helemaal groot nog bezig met testschool. En dat soort dingetjes. Dus we hebben allemaal gebruikt in de klas. En in het begin liep ik met hem mee om te kijken hoe hij dat deed natuurlijk en zo. En ik gaf bij Calco destijds gaf ik al TeamMap trainingetjes en dat soort dingetjes. En de grap was, dus toen zaten we daar in de klas en hij ging dus alles heel wiskundig benaderen. Logische wiskunde en dat soort dingen. En dan is alles te verklaren. Maar ja, je zag die kopjes allemaal gewoon blank. en als je dan echt gaat, ja, ik kwam net uit het werkveld en met het beetje ervaring wat ik had op dat moment, had ik wel gelukkig voorbeelden die ik kon gebruiken. En ik kon ook aangeven wat voor dingen. Ik dacht van, nou ja, dat, weet je, dat doen we niet in de echte wereld, zeg maar. Weet je. Dus daar gaan we ook vooral niet bij stilstaan. En ik heb echt studenten gehad die naar me toe kwamen van, nou, sinds jij dit geeft, nu snap ik eindelijk wat we aan het doen zijn. Oh. en niks te naleven van die man. Dat was een fantastische docent. Ik heb hem zelf vroeger ook gehad. Alleen, ja, gewoon die begripsvorming, het helpt gewoon echt als je gewoon praat uit werkervaring, uit situaties waarin je hebt gezeten. Dat maakt het gewoon voor iedereen gewoon begrijpbaar eigenlijk.
Ja, zeker. Ja, dat is zo belangrijk dat je daar steeds blijft, kritisch ook blijft kijken in wat je beter zou kunnen doen.
Ja, het is ook een reden dat ik, vorig jaar langzaamaan naar bijna fulltime trainen toegegroeid, maar wel altijd gezegd van, ik wil nooit jarenlang fulltime trainer worden / blijven. Je mist op een gegeven moment gewoon die aansluiting met wat er in het werkveld gebeurt. En dat vakgebied ontwikkelt zich zo ontzettend snel. Ja. Je veroudert waar je bij staat. Bij wijze van. Hè. Dus gewoon dingen blijven doen ook. In organisaties blijven rondlopen. En dat is ook voor je, voor trainingen, maar ook voor blogs of artikelen schrijven of hier naast een presentatie op een conferentie of op een meetup of weet ik veel wat geven. Ja, je kunt niet jarenlang datzelfde verhaal, datzelfde trucje blijven doen, omdat die wereld om je heen gewoon zo enorm aan het veranderen is en blijft.
Ja,
ja, dat klopt.
Even kijken. Ik stel voor dat we dan dit onderwerp even afsluiten, want er is nog genoeg over te vertellen natuurlijk, maar we hebben niet de hele avond de tijd. Ik heb even weer een andere stelling. Dat is eentje die Bas voor de uitzending had aangedragen. Dat gaat over low-code testautomatisering. Hebben jullie daar ervaring mee?
Tot op zekere hoogte, ja.
Ja? En Paul?
Ja, een klein beetje inderdaad zelf meegewerkt.
Okay. Ja. Wat als een van jullie een vertaling zou mogen maken voor onze luisteraars thuis, hè? Wat betekent low-code testautomatisering?
Voor mij is het eigenlijk het gebruik maken van een tool waarbij je een abstractielaag bovenop de code hebt. Eigenlijk. Waarbij je niet zelf de Java of de Python of de C# code schrijft, maar je tests schrijft, modelleert, sleurt en pleurt, hoe je het wil noemen, hangt een beetje af van de tool, in een abstractielaag daarboven. En soms is dat met grafische user interface, denk Postman of Catalon, weet ik veel wat, noem maar tools. Of met keywords, denk Robot Framework, dat valt voor mij ook onder een low-code tool. Ja. Maar dat is voor mij, dat is wat ik onder low-code tool versta. Ik heb ook, ik ben blij dat we hier over low-code hebben. Ik krijg licht allergische verschijnselen als mensen het over no-code tools hebben. dat bestaat. Uiteindelijk wordt het namelijk allemaal code. En het is alleen, ja, van op welke abstractielaag schrijf jij je tests in de code zelf? Of maak je gebruik van een laagje daarbovenop? Dat is voor mij, daar zit voor mij het verschil.
Ja, ik sluit me daar volledig bij aan eigenlijk. Dat is precies ook hoe ik het interpreteer.
Ja, en welke voorbeelden zouden we hierbij kunnen bedenken?
Ik heb zelf vroeger een klein beetje ervaring met UFT van HP. Maar ja, nu tegenwoordig zie je Specflow natuurlijk ook wel veel.
Ja.
Ja, die schaar ik dan daar weer net even niet onder, Specflow. Maar dat wordt een hele lange discussie over. Ik vind dat geen testautomatiseringstool. Ja, het is een tool die je voor testautomatisering gebruikt. Maar het is niet een tool waarmee je direct interacteert met het applicatie die je aan het testen bent. Dus het is een living documentation. Maar goed, voordat we daar in een hele discussie daarover veranderen. Het ding is Postman. Robot Framework noemde ik net al even. Commerciële tool vendors, die hebben dat soort tools. En
valt Cucumber daar dus niet onder volgens jou?
Nou, hetzelfde verhaal als Specflow. Specflow is gewoon Cucumber voor .NET, maar nee, omdat niet het primaire doel van die tool is om testen. Het is om living documentation te genereren vanuit je specs. En dat is net even een andere nuance. Uiteindelijk hangen daar acceptatietests onder. Maar Cucumber of Specflow, die praat niet tegen je applicatie. Daar heb je altijd weer andere libraries voor nodig. Hè? Denk Selenium, denk een API library, denk een database, noem maar op. Dat soort dingen.
Ja, kijk, het is een beetje een breed begrip inderdaad. Ik kan me ook wel wat bij voorstellen als mensen dat als low-code zouden willen.
In die zin, het is natuurlijk, het is ook weer. Nu ga ik mezelf ook gewoon lekker gans tegenspreken, want dat is wat ik doe. Het is een abstractielaag bovenop die testcode, uiteindelijk. En het is een syntax die niet direct. En niet direct code is. Hè, maar het is een tool die dat voor jou vertaalt naar code, naar executeerbare code.
Precies, ja. Ja, zo zie ik het ook. Hè. Dus dat je, uiteraard, je zou altijd code nodig moeten hebben. Zoals Cucumber of Robot Framework of noem het maar willekeurige libraries die dus, frameworks die iets met tekst moeten doen. En low-code kan ook bijvoorbeeld een modelleer tool zijn. Hè? Dus ik heb ook binnen de klanten met wie ik samenwerk, hebben we wel eens model-based testing met test automation zeg maar toegepast. Dus daar ga je op een gegeven moment een model van het systeem, ga je op een of andere manier vertalen in iets wat iedereen kan begrijpen. En daar bedoel ik echt letterlijk iedereen mee. Dus niet alleen maar mensen die code kunnen lezen. Dat zou mijn vertaling zijn. En je hebt daar ook allemaal no-code oplossingen voor. Maar goed, daar hebben we het nu even niet over. Maar de stelling is hier, is dat iets waar we iets mee moeten, denk jij? Is dat nou iets wat je graag zou willen verdiepen of niet?
Ik vind voor mezelf vanuit mijn eigen rol wel. Maar dat is omdat ik als externe bij heel veel verschillende bedrijven over de vloer kom. Verschillende teams werk en die mensen hebben verschillende skillsets. En wat ik het best vind is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Het is wat is de beste keuze, de beste aanpak, de beste soort tooling voor een bepaald team met een bepaalde skillset en ervaringen en een bepaald doel. En soms is dat code. En soms past daar een wat meer low-code oplossing gewoon beter bij. En er zijn prima, ik heb niks tegen low-code oplossingen. Mits goed ingezet. Daar ontbreekt het nog wel eens aan, omdat mensen denken van, oh, het is low-code, dus je hoeft helemaal niks meer van software schrijven te snappen. Het probleem van die low-code tools is dat het je onkundige mensen veel makkelijker maakt om er een zootje van te maken.
Oei, oei, oei. Ja.
Ja, dat is waar. Het is inderdaad, zoals ik het vaak ervaar, is dat mensen die inderdaad, of bedrijven of afdelingen, hoe je het wilt noemen, die op een bepaald moment besluiten iets te gaan doen met testautomatisering, maar vanuit hun eigen rol of achtergrond techniek toch wel een beetje eng vinden, dat die heel snel neigen naar zo'n soort oplossing. Omdat ze dan het gevoel hebben van eigenlijk een soort vals gevoel van veiligheid, van hiermee kan ik wel uit de voeten. En als het technisch wordt, ja, dan schakel ik wel iemand in. Maar wat ze inderdaad niet beseffen terecht, is dat er natuurlijk gewoon echt vaak een hele laag tussen zit, die ook gewoon natuurlijk gewoon puur techniek is, die gewoon communiceert met de applicatie op dat moment. Ook testrunner dat het ook mag zijn. Dus in die zin, ik sluit me volledig aan wat Bas zegt daarin. Alleen, ik denk wel dat er dus ook voor mensen op de werkvloer dus een risico kan zijn als men gaat kijken van wat voor tool gaan we inzetten binnen een organisatie zonder een specialist in te huren om erover mee te denken. Dat men inderdaad heel snel naar zo'n tool zal neigen als een project bijvoorbeeld heel erg snel gedreven wordt vanuit de business in plaats vanuit de techniek.
Ja, en wat ik zeg, Daphne, ik vind dat is wel iets belangrijks. Wat ik denk dat nog wel eens ontbreekt. Het ontbreekt sowieso gigantisch in alle marketing rondom dat soort tools, vind ik zelf. Het is vooral van, kijk eens hoe makkelijk het is om hiermee te werken. Wat ze erachter de comma dan niet bij zetten, is van, kijk eens hoe makkelijk het is om er hier een zootje van te maken. Hiermee. En je moet nog steeds wel heel goed nadenken over hoe ga je dit inzetten, hoe ga ik dingen herbruikbaar maken, kan ik bouwblokjes maken. Uiteindelijk, ook met dat soort tools moet je gewoon objectgeoriënteerd kunnen denken, volgens mij.
Ja, precies.
En dat ontbreekt er nog wel eens aan, te vaak.
Ja. Ik heb het ook heel vaak over met wat teamgenoten van mij. In plaats van tech-debt, maak je text-debt.
Ja.
Mooi gezegd, ja.
Ja.
Want dat, dus ook met al die Gherkin en sterker nog ook in modelleertools, hoor. Daar zie je ook echt een hele hoop, noem het maar even beginners foutjes in het modelleren van iets. Dan ga je gewoon echt helemaal nat, want dan ga je echt enorme, grote, complexe modellen maken of teksten. Wat op een gegeven moment niemand meer begrijpt. En dan heb je de plank misgeslagen.
Het zegt ook wat over je testaanpak, hè? Als je dat, als je van tevoren niet gewoon een goede testcase eigenlijk verzint, dan ga je gewoon lukraken van alles bouwen natuurlijk. En dat zie je dus ook vaak gebeuren.
Ja, ik denk ook dat een goed, weet je wel, testdesign wordt wel eens onderschat.
Ja, absoluut. Steeds meer bij automatisering eigenlijk.
Ja, er is een heleboel. De ziekte van een heleboel testautomatiseren is helaas is dat ze alleen maar willen automatiseren. Maar dat het testen, wat is nou een zinvolle test? Wat is nou zinvolle informatie die ik naar boven wil halen? Dat ze dat helemaal vergeten.
Ja. Ja, nou, dat is een mooie brug ook naar een volgend onderwerp. Nu zeggen we dat best wel stellig ook, van hey, dat zien we vaak in het werkveld. Maar hoe kunnen we de wereld een beetje beter maken? Hè? Wat kunnen we voor tips geven om beter te kunnen automatiseren in testen?
Ja, dat is een goede vraag. Hè? Ik denk eigenlijk dat het allerbelangrijkste heel erg persoonlijk zal zijn. Dat het te maken heeft met je eigen doelen, van welke kant wil je bereiken, wat zijn je sterke kanten? Dat is natuurlijk heel, heel breed, heel vaag. Maar wat ik net al zei, niet iedereen is weggelegd voor een stukje techniek. Dus dan zou dat ook een keuze moeten zijn om daar vooral niet in die richting op te gaan. Maar als je daar wel voor kiest, dan kom ik toch weer terug bij het DevOps verhaal. Bij de dingen op start-up gedachte van, wees ondernemer. Weet je wel, ga ervoor. Probeer alles te begrijpen wat je kan. Probeer alle informatie te verslinden die je krijgt in je team. Of het nu gaat over AWS, of gaat over front-end technologieën zoals Angular. Maakt allemaal niet uit. Probeer het allemaal mee te nemen, allemaal te begrijpen. Alles maar op hoog niveau. Uiteindelijk zal je daar gewoon beter van worden in je vak. En zal je ook beter begrijpen hoe je testen efficiënt kan opzetten. Dat je je onderhoudstijd ook kan beperken, zeg maar.
Ja, dat is een heel goed streven. Hè? Dat is een beetje, ja, ik denk dat dat met elk vakgebied wel een beetje geldt. Hè? De kunst van het blijven leren, zeg maar.
Ja.
Ja, en wat zegt, die wereld gaat ongelooflijk snel. En als hè, in de wereld van Tesla, je zit ook nog eens ergens midden in, op die scheidslijn tussen developer en tester. En je zult van allebei, zul je het een en ander moeten weten om dit tot een succes te maken. En een goede testautomatiseerder is, weet hoe goed testen eruit ziet. En goede testautomatiseerder weet ook hoe goede software schrijven eruit ziet. En er komt daarnaast inderdaad nog eens al die tooling zoals cloud technologieën, containers, CI orchestrators, dat er allemaal omheen. De hele engineering tak daar, die dat uiteindelijk allemaal faciliteert, daar moet je ook iets van weten. Het is best veel wat er allemaal kan, wat er uiteindelijk allemaal bij komt kijken. En dat wordt nog wel eens, wordt nog wel eens onderschat.
Ja, zeker, zeker.
Dus als ik het een beetje mag samenvatten. Hè? Paul, jij begon net met verbreden van je kennis natuurlijk. Dat is sowieso echt altijd goed. Hè? Dan hebben we het weer over die vage T-shaped of M-shaped people. dus dat houden we er altijd in. Hè? Dat verwachten we ook wel een beetje de laatste tijd van iedereen. Bas zegt in feite, zorg ervoor dat je de innovatieslagen gewoon altijd meepakt. En zorg dat je, omdat de innovatie natuurlijk blijft groeien, dat blijft gewoon, dat is gewoon een feit. AI komt om de hoek, machine learning, ja, dat zijn allemaal dingen waar we wat mee moeten. Ik kan me ook voorstellen dat als je een tester bent die misschien wat minder affiniteiten daarmee heeft en het allemaal een beetje eng vindt en het eigenlijk alleen maar op het, noem het maar even, het communicatie richting stakeholders en dat soort dingen, want daar heb je ook natuurlijk een hele hoop testers in. Dus zorgen dat je weet wat je moet communiceren richting klanten als er iets fout gaat of bug reporting, want dat soort testers heb je ook nog steeds. We hebben afgelopen, in de laatste aflevering hebben we ook daar even over gehad. Wat ik daar zou willen aanraden is, zorg ervoor dat je inderdaad gewoon heel goed bent in die testdesign. Ja. Zorg ervoor dat je iedereen meeneemt in jouw visie van hoe een goede testcase natuurlijk eruit ziet, dat is één, maar ook welke risico's je daarmee meeneemt en dat je dat afstemt met iedereen.
Ja, de toegevoegde waarde van je eigen, van wat je doet, kunnen verkopen, of in ieder geval dat je daar heel duidelijk over, dat je dat over de bühne weet te brengen. Want dit is wat ik doe en dit is waarom dat belangrijk is.
Ja, dat is zeker zo. Ja. Nou, mooi. Dan hebben we een paar mooie tips. Wilde ik bij deze ook dan meteen het gedeelte van Test Automation dan even afsluiten.
Pas precies op een cd'tje, zie ik. We zijn 1 minuut 19 aan het opnemen. Toch?
Ja, mooi. Maar jullie zijn nog niet van me af. Ik heb nog een hele leuke rubriek in petto. Ik hoop dat alle luisteraars thuis ook het leukste onderdeel van de podcast vinden. Nee, dat is een beetje
al dat inhoudelijke gedoe, hè?
Precies, ja. Al dat onzin. Nou, even een beetje loskomen.
Dus. Allemaal voor.
Precies. Het is een beetje een slechte naam nu in dit geval. Maar ja, aan de andere kant ook weer wel. Het heet de developer dilemma's. Nou, dan weet ik ook wel dat als je test automation engineer of test automatiseerder bent, dan ben je gewoon een developer, kom op.
True.
Don't kid yourself. Dus wat dat betreft gaan we die doen. Het is eigenlijk vrij simpel. Ik denk dat ik eerst gewoon met Paul zou willen beginnen. Ik ga jou twee dilemma's geven. En je moet er eentje kiezen.
Kom maar op. Moet.
Ja? Oké, hou je vast, Paul. Dan komt ie.
Is goed, kom maar op.
Tabs or spaces?
Tabs.
Oh, Bas?
Spaces.
Waarom tabs dan? Of we misschien waren op de spaces. Leg het eens uit aan elkaar.
Ik weet niet. Ik doe het automatisch altijd gewoon of zo. Dat maakt het gewoon, voor mij is het gewoon een bepaalde werkwijze. Eigenlijk.
Ja.
Een hele, hele sterke gedachte achter of zo hoor.
Nee, nee, nee. Ik snap het. En waarom jij spaces?
Dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Niet puur om te zeggen van nou, dat als Paul dit neemt, neem ik dat. dit zo, wat ik het meeste zie, wat ik gewend ben. Dus voor mij dat.
Ja, ja. Nou, ik heb echt met developers op tafel zitten die daar echt bijna oorlog over wilden voeren. Maar ik merkte dat dat bij jullie niet zo
was. Oh nee, ook daar weer. Voor zoveel dingen. Maak daar gewoon afspraken over. Laat vooral alsjeblieft iedereen hetzelfde doen in een team. Ja, in een codebase.
Ja, ik heb ook wel eens dat ik dan gewoon mensen train uit de business om technische testen te schrijven. En dan ben ik wel heel blij dat ze iets schrijven. Dus dan ga ik daar helemaal niet op letten. Zo.
Nee. Oh nee, ja, daar nee, heb nee. je helemaal gelijk
in. Het lijkt, behalve het enige dat ik dan wel altijd even moet uitleggen als ik dingen met Python doe, dat die dingen wel significant zijn. Dat het wel uitmaakt. Dat je... Ja, maar ik ben gewend om alles links uit te lijnen. Ja, maar...
Ja, ja dat is wel een goede argument inderdaad. Hè? Dus als je echt een taal kiest die daar heel gevoelig voor is, zoals Python, ja, dan ben je natuurlijk nat als je met spaces komt. Denk ik. Of werkt spaces ook met Python?
Jazeker, als er maar minimaal twee zijn.
Als er minimaal twee zijn, ja, dat is waar. Hè? Ja, ja, ja. Ja, dus mijn tip hierin zou zijn, is zet je tabs zodanig in dat die spaces doet. Ben van het gezeik af. Oké, nou, dan gaan we naar de volgende. Nou, Bas, wil je er klaar voor zitten?
Ik weet het niet. Dat kan ik pas zeggen als ik het heb gehoord.
Oké, nou goed. Hou je vast. Nou, hij valt wel mee. Unit testing or end-to-end testing? Je moet kiezen.
Unit testing.
Oké, dat had ik niet gedacht.
Dat had jij niet gedacht?
Nee.
Nee, puur vanuit het... Ja, ik mocht niet allebei zeggen... puur vanuit het feit dat er in ons vakgebied veel en veel en veel te veel geld wordt weggegooid aan end-to-end testen. Hoe vaak ik test zie van en mensen die een end-to-end test hebben en die zeggen van... oh, maar dan kan ik ook deze 57 varianten daaronder hangen. Mooi tabelletje met Cucumber of Robot Framework. Hè, maakt het mooi data-driven. En dan hebben 57 end-to-end testen. En zeg ja, nu ben je onderliggende business logica aan het testen... die je ook met unit testen af kunnen testen. Of misschien met een integratietest. Oh. Zeg, dan heb je hele, hele dure, inefficiënte tests. Oh. Dus alleen al daarom, omdat ik dat nog te vaak zie, zeg ik unit testen. Hè? Wij als testers, testautomatiseerders, ga je alsjeblieft daar eens wat meer in verdiepen. Ga met je developers praten van wat doen zij nu eigenlijk? En waarom niet? En ga kijken wat en ga meer die kant op en daarin verdiepen. Want er is... je hebt al van die meetings waarvan je dacht, this should have been an email. Ik zie heel vaak end-to-end testen zeggen, this should have been a set of unit tests.
En jouw ervaring, Paul?
Ja, nou, ik ga er ook in mee. Ik denk, wat Bas zegt, dat herken ik volledig. End-to-end test is vaak een soort doel op zich en gelijk de grootste kostenpost en kost ook een hoop tijd natuurlijk. En ik denk eigenlijk dat het doel altijd moet zijn, het streven moet zijn, dat je testen zo klein mogelijk en zo stabiel mogelijk krijgt en zo snel mogelijk. Nou, we kennen allemaal de bekende testpyramides natuurlijk. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen van eigenlijk moet je eigenlijk altijd je doel zijn om een soort van shift left move te maken. Probeer gewoon alles zoveel mogelijk richting je integratie en unit testen te brengen. Ik mocht er maar één kiezen. Ik zou persoonlijk ook integratietest gekozen hebben, eerlijk gezegd.
Dat is vaak het beste van beide werelden.
Precies. Ja. En ik moet zeggen, vaak kom ik op... Ik zei net al een beetje wat voor type projecten ik vaak doe. Maar het gebeurt dus ook vaak dat een project al van start is. En dat men denkt, oh jee, we moeten live. Laten we het maar gaan testen. en dus dan word je ingevlogen. En dan zet ik in het begin altijd wel even in op end-to-end. Omdat er dan nog niks is en heb je iets. Want je hebt ook niet de tijd om op dat moment natuurlijk alle unit testen aan kwaliteitscontrole te onderwerpen. Maar dan zet ik wel gelijk in op die move, zeg maar. Dat we gewoon langzaamaan naar integratietesten en naar unit testen gaan werken. Om daar gewoon het zwaartepunt op te leggen. En dat moet eigenlijk altijd het streven zijn, denk ik. En nogmaals, ik kom weer terug op het niveau van de mensen en het kennisniveau natuurlijk. Maar dat vergt heel wat van de mensen zelf op kwaliteitsgebied natuurlijk ook. Dat ze dat kunnen. Maar absoluut het doel.
Ja, precies. En dat is wat Bas ook zei in het begin van... dat is afhankelijk van... het is gewoon een lange termijn investering. Ja. Oké, nou, hartstikke mooi. Nou, dan gaan we nu naar de laatste. Ik zit even te denken aan wie ik deze het beste kan vragen. Ik denk dat ik Paul nog wel even weer een keertje...
Ja,
dus daar komt hij. Ja. Nou, dit is een makkie voor jou, denk ik. Cypress of Selenium?
Ja, dat weten we allemaal. Dat is Cypress natuurlijk.
Oké, en voor de luisteraars thuis, hè, want er zullen best wel een paar niet weten wat Cypress kan en waarom het misschien wel beter is. Kan je iets over vertellen?
Ja, dat is goed. Ik ben inmiddels echt een groot fan van deze tool. Ik probeer hem niet overal in te zetten, want het hangt heel erg van de opdracht. Maar als men neigt naar een soort Selenium-achtige oplossing, dan grijp ik vaak richting Cypress. En het is heel erg een opkomst, omdat het eigenlijk hetzelfde kan als Selenium, maar beter. En daarmee bedoel ik eigenlijk zeg maar, dat gewoon het opzetten en het van je testframework bijvoorbeeld in een kwartier al klaar kan zijn. Je nooit last hebt van issues met browser updates en dat soort dingen waar je met Selenium natuurlijk al eens tegenaan loopt. Omdat zij een van de weinige testtools in de markt zijn die zeg maar, hun technologie niet hebben gebaseerd op de WebDriver technologie. En je ziet nu ook zeg maar, dat grote framework zet ook eigenlijk omarm. Dus bijvoorbeeld Angular, die had voorheen, dat is natuurlijk Protractor als go-to.
Oh, ja.
Maar inmiddels leveren ze ook Cypress uit. Als je op de Vue website gaat kijken, raden ze ook Cypress aan voor end-to-end testen bijvoorbeeld, naast Jest. Het is heel erg opkomend. En ik moet zeggen, het is echt, ik kan er heel snel heel veel testen mee maken, ook dynamische testen. Er zitten hele makkelijke mock- en stub-functies in. API-tests heb ik ook ingedaan, dat werkt ook perfect. En dus laatst zelfs een stukje security testing. Ik heb bijna nooit flaky tests mee. En dat heeft uiteraard ook te maken met hoe je test opzet en hoe je ze schaalt. Hè? Waar zet je de knip in testen? Hoe maken we ze zo klein mogelijk? Maar het is een ontzettend krachtig tool. En eigenlijk, ik heb dus wat ik net al zei, ik zit heel veel bij financiële dienstverleners. En daar zie je dus echt nog dat heel de Selenium movement nog heel groot is. Eigenlijk loopt Nederland er ook een beetje mee achter, denk ik, ten opzichte van andere landen. Maar als je gaat kijken in bedrijven die echt software bouwen, ja, die neigen allemaal niet meer naar Selenium, die neigen allemaal naar andere tools. En dan zie je dus ook steeds meer dat Cypress wordt gekozen voor integratie en end-to-end test niveau eigenlijk.
Yo. Ja, ik ben ook heel erg verbaasd misschien niet, maar aan de andere kant wel gecharmeerd over security testing met Cypress.
Ja, nogmaals, het is hoog over hoor, maar het biedt je de mogelijkheden. Zeg maar. Je hebt gewoon interactie met DevTools. Ze hebben hele mooie commands zoals Cypress Intercept. Dan kan je gewoon calls mee onderscheppen, kan je bewerken, kan je XHR headers aanpassen, stubs maken ermee. Het is heel flexibel en ook heel snel. En ze hebben een eigen syntax, wat eigenlijk gewoon JavaScript is. Maar het mooie is dat een van hun statements is van, want ze hebben een aantal best practices. Zo zijn ze anti-pattern, wat natuurlijk Selenium vaak wel voorschrijft. Of het is Selenium, maar dat vaak gebruikt wordt bij Selenium, moet ik zeggen. Maar bijvoorbeeld ook dat ze zeggen van, ja, weet je, als je echt JavaScript gaat schrijven om je test heen, dan gebruik je de tool niet goed. Dus daarmee maakt het ook heel laagdrempelig om het zelf toe te passen. En ook om bijvoorbeeld zelf commando's aan te maken en toe te voegen. Dus het is een hele veelzijdige tool eigenlijk. En ik ben hem eigenlijk bij toeval tegen het lijf gelopen een jaar of 4 geleden. Toen was hij volgens mij net uit de beta. Dus dat was eerst invite only. En toen ben ik hem eigenlijk een keer op proef gaan gebruiken naast Selenium. Om te zien hoe het ging. En dat was niet alleen sneller, maar ook veel stabieler. En toen ben ik hem eigenlijk steeds meer gaan gebruiken en steeds meer gaan verdiepen. En ja, inmiddels staat hij bij mij hoog bovenaan het lijstje eerlijk gezegd.
Oké. Nou, mooi. Hey, Bas, heb jij nog een beetje ervaring met Cypress? Of?
Een heel klein beetje. Maar ik hoor hier al dat ik toch mijn JavaScript skills een beetje moet gaan oppoetsen. Want ik wilde net een lans gaan breken voor Air Force Selenium. En dat, al was het alleen maar omdat de tool fantastisch is, maar de mensen die het gebruiken vaak het probleem is. Omdat je er prima hele goede tests mee kunt schrijven. Maar daar, je moet daar wel wat meer werk voor doen dan wat ik gezien heb van Cypress. Wat ik wel heel fijn vind, is dat er bindings beschikbaar zijn voor een heleboel verschillende programmeertalen. Dat je dus niet aan JavaScript vast hoeft te zitten.
Ja, dus je bedoelt WebDriver in dit geval.
Ja, WebDriver. Ja, die andere smaak ga ik het niet over hebben. Dus ja, je moet er meer werk voor doen. En ik ben er nooit zo heel erg mee bezig geweest. Omdat het gewoon niet iets is waar ik heel veel mee in aanraking ben gekomen. Ik hoor dit, wat jij zegt, dit verhaal, wat jij vertelt, Paul, natuurlijk ook wel al een aantal jaren in het vakgebied. Maar ik heb zelf te weinig ervaring mee om te zeggen van, nou, dit is echt beter. Ik weet wel het een en ander van Selenium. Ik werk er al een tijdje mee over de libraries daar bovenop en daarvoor mee ontwikkeld. En ik weet dat je er prima hele goede tests mee kunt schrijven. Maar dat het probleem inderdaad vaak is dat de mensen die het gebruiken daar niet voldoende diep induiken. En dat de kennis daar een beetje ontbreekt. Dat ze vaak op wat tutorials afgaan en zeggen van, oh ja, nou, maar het werkt toch niet helemaal. Je moet er toch wat meer werk voor doen. En ik juich het alleen maar toe dat er meer tools op de markt komen die, zoals Cypress, die bepaalde dingen daarin makkelijker maken. Ik moet hier kiezen, dat weet ik wel. Dan zeg ik Selenium, gewoon puur om even een beetje tegengas te geven tegen dit prachtige verhaal van Paul. Omdat ik denk dat het nog steeds een fantastische tool is. Maar als je dat... Als je een echt antwoord hebt, zeg dat, ja, kies wat het beste past. En wat ik word een beetje. Nee, dit ga ik even voor. Het gaat een beetje tegen de natuur van waar we hier mee bij. Van die developer dilemma in. Dus ja. Het maakt me allemaal niet zo heel veel uit, eigenlijk.
Nee, dat snap ik. Ja, nee, ik begrijp je keuze. Hè? En, en soms is het gewoon ook omdat je natuurlijk meer ervaring mee hebt. En dat kan ook natuurlijk een reden zijn.
Dat is in mijn geval, is dat echt zo?
Ja, precies. Ja. Nee, helder.
Wat ik ook wel interessant vind aan overigens is dat front-end testing ook steeds meer een ding aan het worden is. Hè? En met front-end testing bedoel ik dan eigenlijk gewoon dat echt bijvoorbeeld puur de GUI van een webapplicatie alleen getest wordt, zeg maar. Er zijn natuurlijk heel veel mooie tools al voor, zoals Puppeteer en dat soort dingetjes. Maar dat is juist eigenlijk toch wel iets wat echt van de laatste jaren, sinds de grote frameworks echt zijn opgestaan, echt een ding aan het worden is. En dan, ja, kijk, dan zijn inderdaad dit soort tools weer uitermate geschikt, zeg maar. En dat is wel weer, vind ik ook weer, daar zijn we eigenlijk niet over gehad, maar dat is wel een leuke ontwikkeling vind ik zelf in het vak. Want dat front-end testing, ja, uiteindelijk is dat eigenlijk stiekem een beetje waar het voor doen, hè? Want dat is natuurlijk de gebruikerservaring, zeg maar, de beleving.
Ja. Maar daar heb je niet die hele enorme kolossale backend die daarachter hangt in productie voor nodig.
Nee, dat precies.
Ook dat is een inzicht wat bij heel veel mensen zo... Huh? Kan dat dan? Gewoon dat ze alleen de applicatie als geheel kennen.
Ja, klopt.
Hebben we nog wel wat missiewerk te doen hier en daar, denk ik.
Ja, absoluut. Dus dat definiëren van wat een componenttest is, of het definiëren van wat een integratietest is, of een end-to-end test wat dat betreft. Ik denk dat dat ook wel gaat helpen. Dus als we iedereen meenemen hierin, van joh, wat is het doel van zo'n test? En dat je een componenttest ook prima gewoon op een UI kan doen zonder een backend.
Ja.
Dus dat maakt het inderdaad heel waardevol. En snel natuurlijk, hè? Feedback natuurlijk sneller. Oké, nou hartstikke goed. Ik hoop dat het was niet te veel zweten voor jullie, hè? Voor de developers.
Nee, helemaal niet.
Het lukt mij elke keer niet, hè? Ik ga gewoon wat betere bedenken de volgende keer. Weet je wel, ik had juist verwacht dat er echt oorlog zou komen. Van, wat is dit nou? Ja, maar dat is dus niet gebeurd. Het lukt mij elke keer niet. Maar jullie zijn gewoon veel te lief, vind ik.
Dat
moet
het zijn.
Ja, precies. Nou, we gaan nu naar het laatste onderdeel van onze podcast. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de tips en tricks die je onze luisteraars zou willen meegeven. We hebben bewust hiervoor gekozen dat het heel breed mag zijn. Maar het mag natuurlijk ook over het onderwerp zelf gaan. Dit keer heb ik eigenlijk geen tips. Dat is een beetje slecht van mij. Normaal heb ik altijd wel een paar achterhand. Maar misschien in de tussentijd kan ik er nog wel even eentje bedenken. Maar Paul, heb jij er misschien eentje waarvan je denkt van, nou, ik heb dit van de week gezien. Die wil ik even met jullie delen.
Nou ja, dat moet ik even goed nadenken, eerlijk gezegd.
Muziek, boeken. Nou, dat geeft niet. Hey, ik had trouwens voor mezelf wel even eentje opgeschreven. Nu zie ik er eentje. Ik heb toch maar even security testing met Cypress opgeschreven.
Oké. Okay.
Is daar nog ergens iets over te lezen? Of heb je een blog gezien ergens die daarover gaat?
Nee, ik ben een blog gaan schrijven nu toevallig. Ik doe wel eens posts op Medium sinds kort. Ik had dit onderwerp even getest. En ik had wel leuke reacties gehad op Twitter hierop. Dus ik ben dat nu eigenlijk een beetje aan het voorbereiden en uitwerken.
Oh, nice. Oké, dus dan hebben we in ieder geval één tip. Yes. Ja. Dat is dus jouw Medium... site. En dan zal ik wel even zorgen. Want we hebben ook show notes altijd in onze podcast. Dus zal ik hem daar opnemen.
Ja, dat is goed.
Ja, leuk man. Ja, super mooi. Nog andere dingen dat je ineens tussendoor denkt?
Ja, ik zat te denken aan een boek wat ik aan het lezen ben.
Oké. Okay.
Eigenlijk. En dat is wel interessant. Je zei net al eventjes. Dat is misschien wel een leuke. Gaan we heel filosofisch worden. Dat is altijd goed, hè. Laat op de avond. Maar weet het, ik heb van mezelf gemerkt op een gegeven moment in het leven dat ik best wel een Taoïstische inslag heb. Dus dat is een beetje, weet je wel, je hebt natuurlijk vroeger het boekje van Tao van Poe en dat soort dingen van het is zoals nu, het is zoals het is. En weet je wel, berust in het moment. Maar het meest interessante is eigenlijk, vind ik altijd, dat er eigenlijk heel veel over flow wordt gesproken. Hè? En flow is later natuurlijk ook een heel ding geworden in alles wat je doet. En ik heb vroeger altijd heel verschillende dingen gedaan. Vechtsporten en dat soort dingen. Ik heb vroeger jarenlang capoeira gedaan. En dat is natuurlijk vechtsport en muziek samen. Ik DJ, wat je dat al zei. Ik doe ook wel eens liedjes maken, gewoon puur als hobby. Dus niet om naar huis te schrijven, maar dat maakt niet uit. maar weet je, en dat viel me eigenlijk op. Hè, dat alles heeft een ritme, alles heeft een bepaalde flow. En die flow, zeg maar, als je dat, wat je ook aan het doen bent, als je dat vastpakt, en dat geldt voor testen, net zoals voor programmeren. Programmeren is ook een heel goed voorbeeld ervan. Weet je wel, je kan niet even wat gaan doen, ondertussen even wat anders gaan doen en weer terug en dat soort dingen. Je presteert gewoon het beste als je gewoon in het moment zit en daar doorheen gaat. En ik ben daar nu een boek over aan het lezen. Dat heet De Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. En dat is best wel een leuk boek met allemaal praktische tips ook en zo, door een zenmonnik geschreven. En dat is natuurlijk heel filosofisch en diep gelijk, maar het is ook wel heel praktisch ingesteld over het leven. En ik ben het eigenlijk puur aan het lezen omdat ik denk dus van, ja, weet je, dat is eigenlijk echt iets wat ik, ja, weet je, wat je eigenlijk in alles wat je doet kom je tegen. Of je nou auto rijdt, op de weg zit in het verkeer, of je aan het dansen bent, of dat je een sport aan het beoefenen bent. Alles heeft een flow. En dat is iets wat niet heel veel mensen zich voor mij realiseren. Dat heb ik altijd het idee tenminste, dat weet ik niet.
Zeker weten, man. Ja, nee, het gaat diep en ik ga hem zeker opschrijven. Hoe heette dat boek nogmaals?
De Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt.
Wauw, het is eigenlijk bijna een quote uit een testboek, man.
Ja, dat is ook wel leuk, want ik kwam er bij toeval tegen, liep ik er tegenaan hoor, eerlijk gezegd. Maar dat was dus geschreven door door een zenmonnik. En die was dus eigenlijk heel erg gegroeid op zijn social media. Dat die mensen oprecht hielp, zeg maar, met dit soort struggles. En dat heeft hij eigenlijk gebundeld met zijn verhalen erbij in een boek. En dat is dus dit boek, zeg maar. Dus dat zijn ook echt zijn quotes en echte voorbeelden, zeg maar, van de situatie waar hij tegenaan is gelopen en zo. Het is gewoon heel leuk om te lezen. Het klinkt zwaar dan het ook is. Het leest best wel lekker weg. Maar het is vooral heel interessant, vind ik zelf.
Ja, nou, mooi man. Nou, het heeft in ieder geval mijn interesse gewekt. Want het is inderdaad waar. Je kan het inderdaad overal toepassen. Hè? Dus discipline is gewoon, als je echt goed wil worden, is discipline, ritme, hè? Jezelf forceren om dat op te bouwen. Dat maakt je alleen maar sterker, denk ik. Ja,
ja, precies.
Mooi, mooi man. Nou, we hebben Bas ook even de tijd gegeven om over na te denken.
Ja, die had geluk.
Ja, ik vind het nog moeilijk genoeg hoor. Maar even inhakend op die laatste opmerking die je net maakte. Ik was gisteravond nog even een avondwandeling aan het maken en een podcast aan het luisteren. Dat ging dan toevallig over hardlopen. En over het verschil tussen discipline en motivatie, inderdaad. Dat motivatie, daar hebben heel veel mensen het over. Maar het is eigenlijk lang niet zo belangrijk als discipline. Dat motivatie is heel vluchtig. Ja. En discipline, dat als je echt ergens wil komen, is dat een heel stuk belangrijker uiteindelijk.
Ja.
Dat is ook wel mooi, ja.
Zeker. Ja.
Ja. Weet je nog welke podcast het was? Dat kan ik misschien wel even.
Dat was Trail Runner Nation. En verder ben ik in het aanraden van echt van dat soort boeken en zo altijd heel erg slecht. Want ik lees eigenlijk vooral heel veel fictie.
Oh, mag en, ook hoor.
Maar ook vaak hele simpele. En daar hou ik van. Wat ik wel heel gaaf vind, dat is het laatste boek is volgens mij begin dit jaar of eind vorig jaar uitgekomen. Dat is de Kingsbridge serie. Dat is historische fictie. Dat speelt. Het laatste boek, dus het vierde boek, dat is een soort prequel. Dat speelt voor die andere drie boeken. Maar dat gaat over een stadje in Engeland. En dat spant inmiddels een jaar of 700 of zo. En het zijn dikke pillen. Dat zijn boeken van 800-900 pagina's elk. Maar het leest echt alsof het veel korter is. En dat. Die vind ik wel. Dat vind ik wel echt. Ik vind het ook echt gewoon leuk om af en toe dat soort dingen te lezen. Maar gewoon even met iets heel anders in je hoofd. Even bij iets heel anders te hebben dan vakinhoudelijke dingen. Of dat soort dingen. En dat vind ik wel echt een boek die meer mensen zouden mogen lezen.
Ja. Nou, hartstikke goed. Ik heb hem opgeschreven. Ja, precies. Dus het laatste boek van Kingsbridge-serie.
Nou, eigenlijk, begin vooral bij de eerste.
Oh ja.
Ken Follett is de auteur. Wat ik zeg, ga er wel even voor zitten. Want met die vier boeken bij elkaar heb je over 3.500 pagina's door te gaan. Zo. Inmiddels. Maar het is heel vlot geschreven. En ik zal niet zeggen, je bent zo doorheen. Want daarvan zijn het wel vrij veel pagina's. Het is fantastisch.
Ja, hartstikke mooi.
En van het eerste boek is ook een tv-serie geweest. Dus heet niet zo het? Heel bekend.
Okay. Heet die ook hetzelfde? Of?
Ja, nee, de Kingsbridge, Pillars of the Earth, dat is het eerste boek. Zo heette die tv-serie ook, maar die is wel een stuk minder dan het boek hoor. Maar dat geldt eigenlijk voor alle tv-series die gebaseerd zijn op boeken.
Of films, inderdaad.
Ja, films, ja. Dat,
ja.
Dus nee, dat is wel een aanrader.
Ja, klinkt leuk.
Nog andere dat jullie denken van, die wil ik nog even delen?
Nou, Kieschen, ik weet dat je altijd heel goed bent in muziektips op Twitter.
Ja, ik probeer inderdaad wel, als ik wat hoor, gelijk te delen inderdaad. Heb jij nog onlangs een track? Je was bezig met een mix, toch? Ik zag dat je met, weet je weer, van Dr. Dre.
Dat is voor mij dus echt gewoon mijn uitlaatklep. Lekker creatief bezig zijn. En soms doe ik DJ'en, gewoon mixjes maken en zo. En nog enkele keer wel eens ergens draaien, als het toen nog kon, zeg maar. Ook wel liedjes maken met Ableton, vind ik heel leuk. En na een jaar of 10 aanklooien met het programma, durf ik te zeggen dat ik nu eindelijk geluid uit krijg. Maar ja, ik ben inderdaad begonnen als grap. Want ik zat een beetje, het was 's avonds, ik zat een beetje te spelen ermee. En ik had een liedje gemaakt voor mezelf. En ik dacht, ik ben echt wel gek op house. Dat doe ik ook, ben ik ook het beste met draaien, doe ik het meeste mee. Maar ik vind ook altijd hiphop heel erg leuk. Zeker dan die 90s boom-bap tijd, zeg maar. En toen dacht ik, ik zat de laatste tijd weer veel te luisteren van deze stijlen. Ik dacht, ik ga gewoon eens Still Dre erbij pakken. En kijken of ik een beetje mee kan spelen en kan samplen en doen en zo. En toen kwam er eigenlijk best wel iets uit dat ik dacht van, nou, dat is eigenlijk wel leuk om verder te bouwen. Dus dat ben ik nu een beetje aan het uitbouwen, zeg maar. Het wordt een soort house nummertje met echt de keys en de vibe, zeg maar, van Scott Torch, die piano heeft ingespeeld van Dre. En het is echt super vet. Ja, echt. En ik heb een hele gave analoge synthesizer naast gekocht, dus die gaat eronder. Ja, is leuk. Het is gewoon lekker hobby. Dat is echt lachen, man. En dat vind ik leuk om te doen. En ik, als je dan over artiesten heb momenteel, dan zou ik zeggen Logic. Dat is wel echt ook iets voor jou trouwens.
Logic?
Ja, die ken je eigenlijk nog niet.
Nee, ik ken het nog niet, nee.
Dat is eigenlijk een hele jonge gozer uit Amerika, die nu een aantal jaar bezig is. En die eigenlijk, ja, die doet eigenlijk verschillende stijlen hip-hop maken. Ook trap heeft hij vroeger gedaan. Maar hij doet echt ook die oldschool stijl. Ja. En hij is ook heel groot aan het worden. Dus hij doet ook, hij heeft ook nummers met Eminem samen met de Wu-Tang Clan en zo. Dat is echt...
Echt?
Ja, dat is echt heel vet.
Wauw.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, die ga ik zeker opschrijven. Ik heb hem net even opgezocht op Spotify.
Ik stuur even linkjes straks.
Ja, en ik zie ook echt... Ja, inderdaad, de jonge kop. Wauw. Zo. Die is dus echt... ja, ik kan me ook voorstellen, ook nu in die corona... Oh, sorry, dan gaan we het toch over corona hebben, Bas. Sorry.
We waren bijna bij het einde. Bijna.
Even ademen.
Almost there.
Oh, fuck. Nee, maar ook in dit soort tijden denk ik van... Ja, weet je, dat is echt heerlijk als je producer bent, denk ik. Hè? Gewoon lekker helemaal... Ja, gewoon helemaal tijd voor jezelf.
Ja, ja, lijkt mij ook wel mooi werk, hoor. Ik zie ook wel eens Tom Holkenberg van Junkie XL, weet je wel, op Twitter. Die doet dat natuurlijk voor films tegenwoordig, hè, dat hij dat.
Oh, oké. Okay.
En hij heeft dan, die doet ook filmpjes delen en die geeft ook vast van die masterclass en zo. Dat is best wel interessant om te zien, als je dan zijn studio ziet met al die synthesizers en instrumenten en zo. Ja, ja, dat is ook wel een soort kleine jongensdroom, zeg maar.
Ja, zeker, ja. Ja, ik volg A-Track.
Oh ja, die is fantastisch.
Ja, die is echt, die is gewoon sick. Ja, dat is echt de beste DJ van de wereld, vind ik zelf.
Ja, vind ik ook. Hij is heel veelzijdig. Echt heel goed. Ook qua producer ook, ook heel goed.
Ja. Ja, hij doet echt van alles. Het maakt, volgens mij kan hij van een klassiek nummer zelfs een danceplaat maken. Heb ik het idee soms. Maar ja, het is echt geweldig hoe hij dat doet. Nou, oké. Okay. Ja, ik denk dat we al best wel veel tips hebben. Ik heb al bijna een halve pagina vol opgeschreven. Dus die komen onze luisteraars kant op. Hartstikke bedankt, jongens, voor de tips.
Ja, geen probleem.
Graag gedaan.
Ja, nou, dat was hem weer, deze aflevering. Nou, ik wilde ten eerste natuurlijk Paul de Witte en Bas Dijkstra bedanken voor je deelname. Het was echt een hele leerzame les. Over test automation in het algemeen, maar ook toch wel wat diepte ingegaan over, ja, misschien ook een beetje richting de toekomst. En waar we nu staan en wat we ervan vinden. Dus bedankt voor het delen van jullie meningen. Even kijken. Ja, en natuurlijk iedereen leuk dat je hebt geluisterd weer. En we verwelkomen je op onze website codeklets.nl. Daar staat een link naar onze Slack-kanaal. En, want ja, je kan ons echt wat dat betreft gewoon echt opzoeken en feedback geven. Dus op onze Slack reageren we vrij snel. Waardoor je, ja, en daar kan je natuurlijk ook met ons kletsen, maar ook met andere codekletsers, laat ik zo maar even zeggen. En andere zaken. En verder wil ik ook nogmaals Salvest bedanken voor het mogelijk maken van de online opnames. Want Zencaster die heeft ons toch best wel gered in deze periode. We kunnen elkaar niet fysiek ontmoeten, dus hopelijk dat snel weer kan. Ik hoorde wel wat positieve geluiden, hè? Van dat het een beetje richting meer vrijheid komt, of niet?
Is voor Bas.
Ja, laten we het hopen. Ik denk dat iedereen daar gewoon heel erg naar uitkijkt.
Ja, zeker. Ja. Goed. Hey, hartstikke bedankt nogmaals. En tot de volgende keer.
Yo.
Doei.
Ja, het was hartstikke leuk, joh. Dankjewel.
Yo, graag gedaan. Hoi.